van Bari 2060. En wanneer de 1000 jaren volledigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En zal uitgaan om de volkeren aan de 4 hoeken der aarde te verleiden. Gog en Magog. Om hen tot de oorlog te verzamelen. En een getal zoals het zand der zee. En ze kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen. En dat liep de stad. En vuur daalde neer uit de hemel en verslond hen. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel van vuur en kwavel. Maar ook het beest en de valse profeet zijn. En ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. Er staat een grote witte troon en hem die erop gezeten was, voor wie het aangezicht de aarde en de hemel vluchten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de grote en de kleine, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. De doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden die in haar waren, en ze werden geoordeeld in ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood, de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Tot zover. Alles wat wij nu gelezen hebben, dat kan ik niet behandelen. Maar ik wil een facet uitnemen. We hebben gisteren gehad over de toestand in het 1000 jaar rijk. We hebben ook verschillende dingen aangetipt. En we weten dat voor het 1000 jaar rijk, als dat begint, de duivel gebonden wordt en in de afgrond wordt geworpen. Dat die afgrond, dat is het beeld van het dodenrijk. Of zoals wij gelezen hebben, de gevangenis in vers 7. Hij is daar onmachtig om zijn werk te doen. En dan komt het 1000 jaar rijk en dan lezen we dus dat hij weer een korte tijd losgelaten wordt. Dan herhaalt zich, ik zou haar zeggen, het paradijsverhaal. Na het 1000 jaar rijk, dan verkeert de wereld in een paradijssituatie. Alles beantwoord aan de bestemming. De zuchtende schepping die uitgezien heeft naar de openbaring van de Zoon van God, beantwoordt dan ook aan haar bestemming en aan haar doel. En dan aan het einde, dan komt de Satan weer naar boven, uit dat dodenrijk, uit die gevangenis. En nogmaals, stel je geen plaats ervoor, het is de geestelijke wereld. En dan komt de grote afval. Dan is de tijd geweest dat ieder het ware evangelie heeft gehoord. Het volle evangelie. En er is ook geen ander evangelie meer mogelijk dan dat gebracht wordt door de Zoon van God. Door de gemeente van Jezus Christus in het 1000 jaar rijk. Dus als men dat dan van de hand wijst, dan is er ook geen redding meer mogelijk voor zulke mensen. Ieder heeft dan het ware evangelie gehoord. Maar altijd merk je weer dat er een beproeving komt. Dan merk je weer dat iemand examen moet doen, een proef af moet leggen. De duivel heeft een proef af moeten leggen ten opzichte van de mens in het geval. De mens heeft een proef af moeten leggen in verband met de gehoorzaamheid aan God in het paradijs. Nu moet de wereld weer een proef afleggen. En dan gaat het net als met Salomo. Koning Salomo en zijn rijk. Dat is het beeld van 1000 jaar rijk. Hij is tevreden voor. Nou, David, die alsmaar oorlogen heeft gevoerd, krijgt hij 40 jaar geweldige rust onder koning Salomo. En die bouwt dan de tempel. Ja, en dan heeft het land zijn grootste uitbreiding. En daarmee typeert hij het vrederijk. Want Salomo betekent vredevorst. Maar aan het einde van Salomo's leven, dan valt hij af. Weet je wel? Dan gaat hij allerlei vreemde goden dienen. Dan huwt hij met buitenlandse vrouwen. En dan staat er dat hij God vertorende en in de dienst van de Astarten en de Moloch en de Milkom. Maar het is een korte tijd, dat staat erbij. Maar hij weet dan het toch te verleiden. En dan staat er, daalt er vuur uit de hemel als die legers die optrekken om zich te strijden tegen de legerplaatsen heiligen, dat is de gemeente, en tegen de stad God. En vuur daalt dan neder uit de hemel. Voor het duizendjarig rijk staat er dat de duivel gegrepen wordt. Ik vraag me wel eens af, waarom wordt hij nu niet gegrepen? Het zou wel zo grappig zijn. Waarom wordt de duivel nu niet gegrepen en later wel? En na dat duizendjarig rijk, dan wordt hij de poel des vuurs geworpen. Dus voor het duizendjarig rijk is hij de afgrond, dat is het dodenrijk. En na het duizendjarig rijk wordt in de poel des vuurs geworpen. Daar willen wij het vanmorgen over hebben. Maar waarom kan die gegrepen worden? En dan weten we dat bij de slag van Harmagedon, dus aan het einde van onze bedeling, wanneer het antichristelijke rijk ontstaat, dan wordt er gezegd in Openbaring 13, vers 2, als de antichrist komt en de gemeente van de antichrist, dan staat er in Openbaring 13, vers 2, zal ik u voorlezen, dat de duivel, de draak, gaf aan de antichrist en aan het beest zijn kracht en zijn troon en grote macht. Openbaring 13, vers 2. Dan zie je een beest uit de afgrond, uit het dodenrijk opkomen en dan geeft de duivel aan dat beest zijn kracht en zijn macht en zijn troon en zijn grote kracht. Dan slaat hij dat af. Vandaar dat die antichrist zo'n geweldige machtontwikkeling kan ontplooien. Omdat alle macht van de Satan is hem overgedragen. En met de bedoeling natuurlijk dat hij een winst daarmee zal doen. Dat hij ermee zal gaan werken. Maar de geschiedenis leert ons dat bij Harmagedon de antichrist in wie het beest van de afgrond huist, het verlies van de gemeente van Jezus Christus, dat hebben we gisteren gehad. En dan wordt die antichrist met het beest in de poel des vuurs geworpen. Wat komt dan ook in de poel des vuurs? Als de antichrist met het beest in de poel des vuurs geworpen wordt, wat komt er dan ook in die poel des vuurs? Die kracht en die macht en die autoriteit. Als je iemand je portemonnee geeft, heel je portemonnee, en je zegt, ga jij nou maar eens voor mij werken met dat kapitaal, en de man die loopt in een vaart en die verdrinkt, en die wordt niet meer gevonden, dan ben jij je geld kwijt. Ja. Nou, zo is het ook met de duivel. Die heeft al zijn macht en zijn kracht afgestaan. Ik kan me daarom voorstellen dat hij dan gegrepen wordt. Ja. Daar zit een gedachte achter. Ik kan me het merkwaardige, dan denk ik ogenblikkelijk aan de tegenhanger hiervan. En dat vinden we natuurlijk in God de Vader. Dat is frapperend. Want Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De Vader heeft alle macht en de Zoon gegeven. Dat loopt parallel. En wat doet de Vader dan? Nou, rustig. Afwachten. Wat de zoon doet. De vader die zegt tot de zoon, jij hebt in alle macht, in hemel en op aarde, en nu ga je gang maar, en je zorgt maar dat die schepping van mij hersteld wordt. Dat is zijn taak. En voor die geweldige taak heeft hij alle macht uit God nodig. Nou, de vader heeft hem dat overgegeven, staat er duidelijk. En de vader vertrouwt erin, doet zelf niet meer, want de vader rust, dat noemen wij de Sabbatrust van God. God gaat in zijn rust. En de Bijbel zegt, ga jullie nu in dezelfde rust van God. Hij zegt, nou maar, hij zal het wel doen. Het gebeurt. En dan moet je niet kijken naar de zichtbare dingen, maar je zegt, God heeft gezegd, het komt goed, en die schepping wordt hersteld, en die zonen God worden geopenbaard, en het tijdje dat je gaat eraan. God gelooft het, en als God het gelooft, kunnen wij het ook wel geloven. En die geeft al zijn macht aan Jezus Christus, en die overwint het rijk van de Antichrist. En die gaat door met herstellen. In alle fases. En als dan alles hersteld is, dan staat er, dan geeft hij die macht weer terug aan de vader. Maar dus je ziet dat dat parallel loopt. Dus de duivel is de macht kwijt. Omdat hij hem overdraagt. En degene die aan wie het overgedraagd is, wordt in de poel des vuurs geworpen. Dat vinden we in Openbaring 19 vers 20, het laatste gedeelte. Levend werden ze beide geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. Dat is dus voor een 1000 jaar rijk. Dus als hij in de gevangenis zit, dan is hij ontroond. Heeft hij geen macht. Er is nog een geweldige macht naast de Satan. En dat is de dood. Er is sprake van dood en van dodenrijk. En als er sprake is van dood, dan denken we aan de koning der dood. De overste. En als we denken aan het dodenrijk, denken we aan de machten van de dood. En als we denken aan de zee gaat van doden weer, dan denken we aan de zielen. Die zich bewegen in de geestelijke wereld, de zielen van de mensen. Ook, maar de dood is al ontroond. De grote macht van de dood is er niet meer. Waarom niet? Omdat er staat, ik heb de sleutels van dood en van dodenrijk. Jezus heeft de dood overwonnen. Niemand van degenen die hem toebehoren, komt ook in de dood. In Johannes 8 staat, ze zullen de dood niet zien. Ze zullen de dood niet smaken. Wij komen niet in de dood. Ik heb dat al duidelijk gezegd. Wij sterven wel, maar we komen niet in de dood. Wij komen niet in die gevangenis. In dat huis van bewaring. Maar wij behoren tot het lichaam van Christus. Wat altijd leeft. Daarom vind ik het mooi vertaald van alleen, en dat doet alleen een nieuwe vertaling. In 1 Korinther 15 staat er, de laatste vijand die ontroond wordt, is de dood. De dood is ontroond. Maar alle andere vertalingen hebben, de laatste vijand die te niet gedaan wordt, is de dood. Dat is ook de Statenvertaling. Dat ontroond, hij is ontroond. Het werkt nog wel door, maar ontroond is hij. Maar hij moet nog te niet gedaan worden. Dus en de Satan verliest zijn grote kracht en macht, en de dood heeft zijn heerschappij al verloren. Ik zou zeggen, de duivel werkt naar de dood toe. Die voert aan. En dat proces, dat is, daar is verwarring in gekomen, want Jezus heeft vanuit dat proces mensen gehaald die niet meer in die dood kunnen gewerkt worden. En die toevoer, die is gestemd. En je moet het zo zien dat de Satan, de duivel, die werkt naar de dood toe, naar de dodenrijk toe. Nou, en daar is een blokkade ingekomen, een afremming. Na het duizendjarig rijk wordt de Satan dus gebonden. En dan staat er, hij wordt geworpen in de poel des vuurs. Dat is de tweede dood. En wij willen ons dus bezighouden met die eindbestemming van de slang. En wat het betekent in deze, als God zegt tot de mens, ten dagen als je daarvan eet, zult gij de dood sterven. Als de duivel in de poel des vuurs geworpen wordt, dan bevinden zich daar al in de antichrist en het beest. Want die worden er voor het duizendjarigrijk in geworpen. De eerste die in de poel des vuurs geworpen wordt, dat is de mens, de antichrist. Die verbonden is met het beest uit de achtergrond. En wat is in die poel des verderf, die poel des vuurs? Ja, daar wordt de duivel in geworpen. Waar de antichrist zich al in bevindt. Dat is de eeuwige concentratie van de boze machten. Waar ook geen enkel licht meer doorkomt. Geen enkel gerechtigheid is. Daar is alleen het negatieve, het donkere. Daar zijn alle die tot ontbinding en verderf zijn veroordeeld. De duivel heeft altijd levens aangetast. Dat is zijn werk, om het leven aan te tasten. Daar vegeteert hij op, daar parasiteert hij op. De duivel die bestaat, zoals als bepaalde dieren die van lijken leven, zo leeft de duivel van de ontbinding. Van de wetteloosheid, van haat, van jaloersheid, van oorlog, van ja, alles wat negatief is. Daar bestaat hij uit. En dan heeft hij altijd het leven van de mens aangetast. Nou, in de poel des vuurs is dat rijk, tast zichzelf aan. Dat ontbindt zichzelf. Jezus heeft eens gezegd in Matthäus 12, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, kan niet bestaan. En dan, hij sprak daar over, hij zegt, en als het koninkrijk van Satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe kan het dan winnen? Hoe kan het dan bestaan? Maar er komt een ogenblik dat het rijk van Satan tegen zichzelf verdeeld wordt. Als er staat dat er vuur uit de hemel daalt, dan hoeft die gemeente hoeft niet iets meer te strijden. De laatste strijd die gestreden wordt, dat is bij Armageddon. En als na het duizendjarig rijk de Satan uit zijn uit de afgrond opkomt, gaat hij de volkeren verleiden. U zou zeggen, ja, maar hij heeft geen macht en geen kracht meer. Want die liggen daar in die poel des vuurs, verbonden met de antichrist. Ja, maar verleiden, daar heb je geen kracht voor nodig. Dat is zijn wezen. Want verleiden, dat wil zeggen, liegen. Nou, en dat kan niet, want hij is de vader der leugen. Hij is de leugenaar zelf, van origine. Kijk, het wezen van de duivel is leugen. En dat als je iemand verleidt, daar heb je zoveel kracht niet voor nodig. Dat is gewoon met hem ompraat. Zoals de duivel Adam Eva omgepraat heeft, verleid. Daar heeft hij geen geweldige krachtprestatie voor geleverd. Maar dat is zijn wezen om te verleiden. En hij verleidt die mensen die eeuwen en eeuwen lang het ware en volle evangelie voor zich hebben. En die komen nu op de proef, zullen ze voor die verleiding bezwijken of niet? En dan staat er dat er vele weer bezwijken. Vele tuinen er weer in. En waar zal hij dus door verleiden, door te zeggen natuurlijk, er is een heerlijke boodschap. En hij zal ze wel door 44 seances brengen dat ze de machten uit de afgrond doen opkomen. Die daar in het duizendjarig rijk natuurlijk ingeworpen zijn. Nou, dat die ook weer boven komen. Zo goed als een mens een geest naar de afgrond kan verwijzen, zo kan hij er ook wel uithalen door het spiritisme. Want dat is het bewust je verbinden met de machten van de dood. En zo halen ze die machten op en dat is zijn de lezers in de geestelijke wereld verbonden met de mensen die het bedrijven en die strijden aan het einde van het duizendjaarrijk tegen de stad God en tegen de legerplaats der Helle. En dan daalt er vuur uit de hemel. De gemeente hoeft niet meer te strijden, maar die legers raken tegen elkaar verdeeld. De strijd houdt op met Harmagedon. Dan is het getal der overwinnaars rond. Maar dan strijdt hij tegen, dan beginnen ze tegen zichzelf te strijden. En ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, kan niet bestaan. En dan worden ze geworpen in de poel des vuurs. De poel van vuur en van zwavel. Zwavel, dat is het teken van de boosheid en van de ongerechtigheid. Dat is het wezen van de onreine geesten. De zwavel voedt het vuur. Ja, zwavel is een zeer brandbare stof. Zo is de slechtheid de bron van het bestaan der demonen. Zoals bij heilige engelen en bij kinderen God, dat is de gerechtigheid en het leven het beginsel van hun leven. Er is sprake van Gog en Magog. En dan lezen wij in Ezekiel 39 dat verhaal van Gog en Magog in beeld. Hoe die wateren, hoe die weer over de aarde trekken. Gog en Magog, de machten der duisternis. En hoe ze verslagen worden door het volk God, door het Israël God. Ezekiel 39. En dan staat er in Ezekiel 39 vers 11. En ze worden begraven in het dal van de doortrekkende Gog menigte. Gog en Magog, dat beeld uit de duivel met zijn legerscharen. En die zijn altijd aan het doortrekken geweest. Ze zijn eerst in de geestelijke wereld doorgetrokken. En daar is de duivel begonnen om een massa engelen afvallig te maken. En dan komt hij op de aarde, ook wel in de geestelijke wereld, maar verbonden met de aarde. En dan gaat hij de aarde rondtrekken, dus zoeken wat hij kan verslinden. En hij komt dan in de afgrond, dat trekt hij ook door. En hij wordt weer losgelaten en hij komt weer aan het einde van het vrederijk op aarde, begint hij weer rond te trekken. En dan wordt hij geworpen in de poel des vuurs. En dan staat er. Dat zij hun weg, dat zal hem de weg versperren aan wie er door willen trekken. Die poel des vuurs, dat is de blokkade en dan kan hij niet meer verder trekken. Hij is doorgetrokken door de hemelse gewesten, over de aarde, in de afgrond en weer over de aarde en op een gegeven ogenblik komt hij de poel des vuurs en dan is het zien. Dat zal hun de weg versperren aan wie er door willen trekken. En opnieuw wordt de gemeente ingeschakeld en het huis Israël zal 7 maanden, staat er in vers 12, het land reinigen. Nauwkeurig onderzoeken of er nog 1 macht is achtergebleven. Ook de laatste demon zal in het dal van Gogs menigte worden begraven, dat is die poel van vuur. En daar wordt de gemeente voor ingeschakeld. Die poel met vuur, dat is die eeuwige scheiding. En dan komt, zegt Jezus, het oordeel tot overwinning. Het oordeel, als ik oordeel, dan maak ik scheiding. En in die poel des vuurs, dan is aan de ene kant de volkomen ongerechtigheid. Daar is ook geen enkele gerechtigheid meer. En aan de andere kant is de gerechtigheid. En degene die de duisternis liefhebben, die de ongerechtigheid liefhebben, die begeren om in de duisternis te leven, de Heer die zegt tot hen die aan zijn linkerhand staan, in Matthäus 25, dan staat er dat hij zegt, tot de vervloekte, dat ze verweend worden naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Dus die mensen die delen hetzelfde lot als de ongehoorzame engelen. De poel des vuurs, de hel zouden we kunnen zeggen, die is niet bereid voor mensen, maar voor de duivel en zijn engelen. Maar de eerste die erin komt is een mens. Dat is Antichrist. Waarom? Omdat hij met het rijk der duisternis verbonden is. En dat oordeel gaat over hen die de duisternis liever hebben dan het licht. En als je de duisternis liever hebt dan het licht, dan kom je vanzelf in de duisternis. Dan zoek je de duisternis op. Als mensen bepaalde zonden zoeken, dan vinden ze altijd mensen die die zonden ook begaan. Net als bij homofilie, ze vinden elkaar altijd. Dus de poel des vuurs is voor hen, waarvan met een gedachte van Paulus gezegd zou kunnen worden, dat er mensen zijn waarvan gezegd kan worden dat het kwade dat ze wilden, dat deden ze. En het goede waarvan ze een afkeer hadden, dat lieten ze na. Deze mensen die oogsten dus wat ze gezaaid hebben. We hebben gelezen dat de aarde en de hemel vluchten voor het aangezicht van degene die op die witte troon zat. Dat staat in zichzelf. En vluchten staat er met twee teen. Dat is altijd zo geweest, dus ook in de verleden tijd. De aarde, dat zijn de mensen, en de hemel, dat zijn de geestelijke wezens, de onreine wezens, die met elkaar verbonden zijn, en die vluchten altijd voor het licht. Want je hebt de duisternis lief. God werpt de mensen niet in de duisternis. God werpt de mensen niet in de poel des vuurs. Die zoeken ze zelf op. Die maken ze. Dat is hun wezen. Want ze hadden van het goede een afkeer. Ze vluchten, ze verwijderden zich van het licht. Dat hebben ze altijd gedaan. Dus dat is een vervolg. Ze hebben zich altijd met de leugengeesten verbonden en zich gedistanceerd van de waarheid. En ze storten zich dus in die poel des vuurs. Als Judas, die zijn meester had verraden, zich verhangt boven een ravijn en dat touw breekt, dan staat er, hij stortte naar beneden en hij ging naar zijn eigen plaats. Nou, daar heb je dat. De mens gaat naar de plaats die hij zelf verkiest. Degene die in het duizendjarig rijk het evangelie afgewezen hebben, ja, die zullen ook in die plaats komen. Waarom? Als je het volle evangelie hebt gehoord in al zijn schoonheid, in al zijn kracht. Je weet alles. Want dat is hen natuurlijk onderwezen. Kijk, Adam en Eva waren van die geestelijke wereld onkundig. Die kennen dat niet. We zouden zeggen, die zijn erin getuind. Maar deze mensen tuinen niet in, want die zijn, om het eens te zeggen, duizenden jaren onderwezen door de Zoon God in de volle waarheid. Die kenden de geschiedenis, die kenden ook het paradijsverhaal. Deze mensen tuinen niet in, maar die doen wel bewust een daad. En die zijn verloren. Ze konden allemaal gedoopt worden met Gods geest. Maar er zijn er ook die dat geweigerd hebben. Dat is altijd zo, als je de volle boodschap verwerpt, dan is er ook geen redding meer mogelijk. Want er is geen reden waardoor je later je houding zult wijzigen. Velen in deze bedeling hebben het evangelie nooit gehoord. Het zuivere evangelie. Denk maar aan mensen in de middeleeuwen, denk eens aan mensen in het zuiden van Europa, en ook in ons land. Ze hebben een Jezus horen prediken waarvan wij zeggen, het is onze lief. Ze hebben hun leiders geloofd. Kijk, en dat verandert als Paulus onder de Joden staat, die Jezus hebben verworpen, en zegt Paulus, nu broeders, of dat zegt Petrus, nu broeders, ik weet dat gij het in uw onwetendheid gedaan hebt. Ik weet dat gij het in uw onkunde gedaan hebt. Kom dan tot berouw en bekeert u. Opdat uw zonden uitgedelgd mogen worden en opdat de tijden mogen komen van verademing. Maar dat zegt Jezus niet tot de fariseeën en schriftgeleerden. Tot hen, zegt de Heer, tot die onwaarachtige leiders. Hij zegt, slangen, andere gebroed. Hij identificeert zich met hun vader de leugen. Jezus zegt, je bent uit je vader de duivel. En daarom zegt hij, slangen, andere gebroed. De kinderen van de slangen. Hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel, aan het oordeel van de poel der vuur? Want zij lieten zich voorstaan dat ze de schriften kenden. En ze hebben niet alleen Jezus verworpen, maar de schriften die ze kenden, dat was Mozes. En dat waren de profetische schriften. Daar waren ze zo trots op en Jezus zegt, weet je wie je zal oordelen, niet ik, maar Mozes. Want wat je wist, hebben ze ook niet gedaan. Ze werden geoordeeld naar hetgeen dat ze wisten. Want Mozes en de profeten, die veroordeelden hen al in hun slechte werken, dat ze de huizen der weduwe bijvoorbeeld op aten. Ja, dat ze zo huichelden. Er is sprake in Openbaring 20 over eerste en tweede dood. Zalig is hij die deel is aan de eerste opstanding over deze tweede dood geen macht. Er is een eerste dood en een tweede dood. De eerste dood, dat is de afgrond. Dat is het dodenrijk. Waar de mens in komt na zijn sterven. We weten wel dat er vele mensen zijn die zeggen, nou ja, als je sterft, dan ga je naar de hemel of naar de hel. Nee, een mens die onwede geboren is, als hij sterft, dan gaat hij naar het dodenrijk. Dat is de eerste dood. De poel des vuurs, dat is de tweede dood. De poel des vuurs, dat is de eeuwige destructie. De poel des vuurs, dat is de eeuwige liquidatie. Zo is er een eerste opstanding en er is een tweede opstanding. Er staat zalig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over die eerste tweede dood zijn macht. Dus ook een tweede opstanding, hebben we net gelezen. Dan staan de doden klein en groot op. Dan staan zij op die in dat dodenrijk zijn. Dat is de tweede opstanding. De eerste opstanding, de eerste opstanding van de gemeente. We hebben gisteren gehad. De tweede opstanding, dat is de algemene opstanding. En dan zegt Daniel 12, vers 2, velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken. Deze tot eeuwig leven en gene tot versmaling en eeuwig afkrijgen. Daar is hier ook sprake van. Er is sprake dat de boeken worden geopend en er is sprake van een boek des levens. Als er boeken worden geopend, dan zou ik zeggen, de duivel is geworpen in de poel des vuurs. Maar hij heeft nog wel een testament achtergelaten. Hij heeft een boekhouding achtergelaten. En wat staat er in die boekhouding? Nou, daar staat precies wie voor hem gewerkt heeft en wat hij voor hem gedaan heeft. Houdt hij precies bij. Je houdt God niet bij, want kijk, als iemand die voor me werkt, hoef ik zijn boekhouding niet bij te houden. Ja. Kijk, als iemand slechte daden doet, als iemand in de zonde leeft, dan houdt God die boekhouding niet bij. Dan houdt de duivel hem bij, want hij werkt ook voor de duivel. Dat is logisch. En want die duivel die zegt, die man die werkt voor mij, die moet betalen. Die moet loon uitkeren. En wat is het loon der zonde? De dood. Hij zegt, denk je, die verdient de dood, die krijgt zijn verdiende loon. God geeft de mens niet zijn verdiende loon. Natuurlijk niet, want ze hebben niet voor God gewerkt. Maar de duivel die geeft de mensen hun verdiende loon. En dat is de dood, dat is de ellende. Dat is de wanhoop. Dat is een heel logische zaak. Er staat de boekenwerder open. De duivel die laat zijn boeken achter. En dan staat, nou, dat heeft hij voor me gedaan en dat heeft hij voor me gedaan. Hij heeft zijn leden in dienst gesteld voor mij. Dus betaal hem maar goed uit. Ja. Hij is een milde werkgever in dat opzicht. Hij betaalt ruimschoot uit met ellende en met narigheid. Ja, dat is het loon. Wij spreken, als wij van iemand zeggen dat hij de verdiende loon krijgt, is ook altijd ongunstig. Ja. De boeken werden geopend. Ja. En dan staat erin de werken. Hoe hard iemand voor de duivel gelopen heeft. Hoe hij zijn best gedaan heeft om hem te behagen. En dat is de crucial point. Daar gaat het over. Dat geeft hem. Dat is de oorzaak dat hij zijn loon in ontvangst mag gaan nemen. In de poel des levens. Dat is de tweede dood. Het boek des levens, daar komen we morgen wel op. In het boek des levens. Ja, want daar hebben we het niet over die poel des vuurs. Dan gaan we niet de dingen door elkaar halen. Wat dat boek des levens nou betekent. Dus hoef je ook niet over te vragen, dat behandel ik morgen. Maar ik heb het dus. De poel des vuurs wordt dus de tweede dood genoemd. En u zou dus me voor kunnen stellen, ik wil eens wat weten van die poelbestuur. En als ik daar wat van wil weten, dan heb ik dus één klein houvast, en dat is dat die genoemd wordt de tweede dood. En als ik dus het woord tweede dood hoor, dan ga ik hem vergelijken met de eerste dood. Dat is duidelijk. De uitdrukking tweede dood heeft te maken natuurlijk met de eerste dood. Zo goed als een tweede opstanding te maken heeft, zelfs te vergelijken met de eerste opstanding. En een tweede hemel kan vergelijken met de eerste hemel wat voorbij gegaan. Ja. Want dat zijn allemaal uitdrukkingen uit het laatste, uit Openbaring 20 en 21. Wat is nu de eerste dood? De eerste dood als een mens sterft, wat komt dan in de dood? Van ieder zijn lichaam. Want zijn lichaam wordt ontbonden. Bij de eerste dood zien we de destructie van het lichaam. Vroeg of laat. Het kan lang duren, maar het lichaam vergaat. Stof zijt zijn tot stof zult verleden keren. Bij crematie snel, bij balsemen en mummificering. Gaat het langzaam, maar tenslotte vergaat dat lichaam. De inwendige mens vergaat in zijn zeven. Maar de uitwendige mens. En tot die uitwendige mens wordt het lichaam. Zo goed als iemands huis weggaat op een duur zijn familieratie krijgt. En over een paar duizend jaar weet je mens meer op aarde. Op een uitzondering aan dat je er geweest bent. Ja. Maar die inwendige mens die gaat dan naar het dodenrijk, als hij niet wedergeboren is. Ja. Maar de uitwendige mens en zijn lichaam vergaat. Zo is de. Dus in het dodenrijk komt de inwendige mens van de onwedergeboren. Als de duivel in het dodenrijk komt, ja, dan is dat een geestelijke gevangenis. Dus het lichaam, de eerste dood betekent de destructie voor het lichaam. Maar die inwendige mens komt in het dodenrijk. Wordt hij daar aangetast? De dodenrijk wordt genoemd met een beeld een gevangenis. Het huis van bewaring. Wordt daar bewaard. Nou, in een gevangenis word je niet aangetast. Ja, in een gevangenis word je alleen vastgehouden. Ja. Je bent daarin. Je bent daar onmachtig om nog wat verkeerde dingen te doen. Je bent niet in staat om je boze werken te verrichten. Nou, dat is het beeld van het dodenrijk. Die inwendige mens en die geesten die in die gevangenis zijn, die kunnen niet meer vooruit. Die zijn gebonden, die zijn net als in een gevangenis. Dat wil niet zeggen dat die aangetast worden, maar ze kunnen niet, dat is een angst, want een geest die niet kan werken, en niet kan functioneren, dat is een pijniging voor een geest. Dus in het dodenrijk, of in de gevangenis, zoals hier genoemd wordt, dan wordt de innerlijke mens niet beschadigd. Die wordt niet aangetast. Hij wordt alleen bewaard, geconserveerd. Dat hij niks kan doen. Hij is niet in staat te functioneren. En hij wordt bewaard tot het laatste oordeel. Want dan komen ze uit het dodenrijk. Begrijpt u? Ze worden bewaard zoals een gevangene bewaard wordt. En dan op een regel niet gaat de deur open. Nou, dat dodenrijk, dat geeft dan zijn doden terug. Dus als iemand sterft, komt hij, als hij onwedergeboren wordt, in het dodenrijk. En daar blijft een inwendige mens. En die wordt daar bewaard tot het laatste oordeel. Dat zou het. En wat is nu de tweede dood? Als hij dan bij het laatste oordeel in de boeken, in de boekhouding van de duivel voorkomt, dat hij kan schrijven, hij heeft zo hard voor mij gewerkt, geef hem nou maar zijn loon, nou dan komt hij voor de vier. Dat staat er. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Dus als hij staat in het boek des levens, dan komt hij niet in de poel des vuurs. Kom ik morgen dus op. Maar alle die alleen staan in het boek van de boekhouding van de boze, nou die komen in de poel des vuurs. En dat is de tweede dood. Dus dat is de eerste dood, is de destructie van het lichaam. Krijg je ook nooit meer terug. En daar blijft niets van over. Alles waar een mens zo trots over geweest is, waar die uren en mee bezig is geweest, om het te versieren en te verfraaien en bij te houden, dat verdwijnt. Wordt totaal, blijft er niets meer van over. Dat is de eerste dood. De tweede dood is de destructie van de inwendige mens. Hier, dat gaat verder. In de eerste dood wordt alleen het lichaam ontluisterd. Maar in de tweede dood wordt de geest ontluisterd. Van alle kracht, van alle begaafdheid, van alle macht. Van alle autoriteitsbureaus. Ik zou kunnen noemen, de tweede dood is de ontstakeling van de geestenwereld. Dat kunnen we begrijpen, ook de boze geesten hebben aanzien. Ook de boze geesten hebben macht en invloed. Nou, die geest die wordt volkomen alle krachten van alle kracht en macht beroofd. En dan weet je wel wat het is als je geest inzakt. Ja? Als je geest het af laat weten, zijn kracht verliest. De eerste dood is een tijdelijke scheiding van het leven. De tweede dood is een definitieve separatie. Wat dus het graf is voor het lichaam, dat is de poel des vuurs voor ziel en geest. Dus dat is een situatie van ziel en geest, van afbraak. De eerste opstanding is ook een toestand, de tweede opstanding ook. De eerste opstanding, kijk, er is een eerste dood en een tweede dood. Er is een eerste opstanding en een tweede opstanding. De eerste opstanding is een toestand die begint bij de wedergeboorte. En dan heeft die tweede dood er geen macht meer over. Een mens die wedergeboren is, daar heeft die tweede dood geen macht over, die poel des vuurs. Dat is de tweede dood. Wij komen niet in de eerste dood, dan kom je zeker niet in de tweede dood. Iemand die in de tweede dood komt, moet eerder in de eerste dood geweest zijn. Maar wij zullen de dood niet zien. De eerste dood niet en de tweede dood niet. Alleen ons lichaam wordt onttakeld. Waarom? Omdat wij met ons geestelijk lichaam verder leven. Wij hebben een geestelijk lichaam. Kijk, een rups wordt wel in zijn lichaam afgetakeld, maar er komt een vlinder uit. En dat is niet een zaak om te treuren. Dat is een promotie. Dat is een verdere ontwikkeling. Jezus zegt van deze laatste opstanding, de uur komt, dat alle die in de graven zijn en het graf, dat is het deel van het dodenrijk. De uur komt dat alle die in de graven zijn en het dodenrijk naar zijn stem zullen horen. En ze zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding. Zijn leven en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding ten oordeel. Die onderstuur zouden wij dus kunnen noemen de hel. Dat is natuurlijk geen Grieks woord en dat is geen Hebreeuws woord, dat is een gewoon Hollands woord, Germaans woord. Hel. Dat woord hel, dat als je een etymologisch woordenboek opzoekt, dat woord hel, dat komt van het werkwoord helen. Je zegt, nou dan is het van goede kom af. Ja, heilig. Ja, heiland komt ook van heilig. Ja, maar dat woord heilig bedoel ik niet. Ik bedoel dat andere woord heilig dat nog wat ouder is. En dat is wat wij hebben in onze uitdrukking, de heilig is zo goed als de stelig. Heilig betekent verdedigen. Daar komt het woord hel vandaan. Het is de stam van het werkwoord helen. Dat verdergen betekent dat wat wij nog hebben in de uitdrukking van de helen. Een helen is een persoon die gestolen goederen verbergt. En wat is dus de hel? Dat betekent dus eigenlijk letterlijk in het Nederlands wat verborgen is. Wat onzichtbaar is. Maar aan dat woord zijn geassocieerd, zijn verbonden een hoop begrippen. Wij hebben aan die onzienlijke wereld dus begrippen verbonden die niet zo prettig zijn. Want wij hebben dat woord hel verbonden met onuitblusselijk vuur. Met buitenste duisternis. Dat zijn begrippen uit de Bijbel. Met vurige oven. Met rook van pijniging. Met kortweg met een eindeloze en ontreddende toestand. Ja. Een verschrikkelijke toestand. Dat is het begrip hel. De hel van Dachau is een boek. Ja? Dat wijst erop welke ellende daar is. Ja. Dat woord hel, dat gebruikt Jezus, natuurlijk niet in Nederland, maar in de Bijbel. En dan gebruikt hij het woord Gehenna. En de nieuwe vertaling heeft dat wel keurig ook altijd vertaald. Terwijl de Statenvertaling alles vertaalt met hel. Ook het dodenrijk met hel. Als er iemand in de dodenrijk komt, dan zegt de Statenvertaling, hij kwam in de hel. Jezus is nedergedaald in helle. Maar hij is nedergedaald niet in de poel des vuurs, maar hij is nedergedaald in het dodenrijk. Dan staat er ook de Hades. En dan staat er een heel ander woord. Maar dat heeft de Statenbijbel, heeft al die woorden vertaald door het ene woord hel. Maar Jezus is nedergedaald in het dodenrijk, in de Hades. Dat is een Grieks woord. Dat betekent ook niet te zien in de wereld, maar dat is het dodenrijk. Dus de Heer die gebruikt het woord hel in de betekenis van poel des vuurs. Geen henna. Hij zegt bijvoorbeeld in Markus 9, vers 47 en 48, indien uw oog u tot zonde zal verleiden, ruk het uit. Het is beter in met één oog het koninkrijk God binnen te gaan, dan met twee ogen in de hel geworpen te worden, waar hun worm niet sterft en hun vuur niet uitgeblust wordt. Nu zijn er mensen die helemaal moeten geloven wat er staat en doen wat er staat. En die komen dus op verlinking van hun lichaam, maar zo zijn ze dan ook wel weer niet, want het moet niet te ver gaan dan natuurlijk, om te doen wat er staat. En dan denk ik altijd aan wat Paulus zegt als die tolbewaarder van Filippi. En hij roept keihard uit. Man, doe u zelf geen kwaad. Doe u zelf geen kwaad. Je hoeft je ogen niet uit te rekken of je hand af te kappen. Maar je moet dat gewoon vergeten. Heel gewoon. Je moet de machten weerstaan die je hand en je oog gebruiken. Je moet de beïnvloeding van de demonen breken. De natuurlijke begeerte intomen. Je distancieren. En wel uitdrukken in verband met de zonde die je doet. Laat ik dit zeggen. Een roker, een zware roker, die moet als hij dit ziet als een gebondenheid, een slavernij, dan moet hij niet zeggen, nou ja, ik rook voortaan maar elke week één sigaret. Want dan gaat hij er toch aan. Dan moet hij dat helemaal uitdrukken. Dan moet hij gewoon zeggen, dat is nooit meer. Ja, dat is uitdrukken. Dat is dus die bepaalde gebondenheid. Ik kan me voorstellen dat iemand eens in de week een sigaret zou roken. Nou ja, iemand die is niet gebonden eraan. Maar iemand die per dag een pakje rookt en die zegt, ik ga er niet uit, die moet niet eens in de week gaan roken. Nog eens een sigaretje om te vast te houden hoe het smaak is. Ja. Nou zegt de Heer, roep hem uit. En iemand die aan de drank verslaafd is geweest, die moet echt niet zeggen, jongens, nou alleen s'avonds één glas. Die moet dan zeggen dat die mensen, gooit hem alleen in de gootsteen. Ja. Ja, dat is duidelijk. Die moet het afkappen. Wat een ander zich wel kan permitteren, dat moet hij volkomen moet hij loslaten. En daarom is het ook zo gevaarlijk. Ja, wat dat hebben we helemaal meegemaakt in de gemeente. Dat verschillende ex-verslaafden aan drank. En dan komen ze met mijn broeder en zuster op visite. En die weten dat dan niet, want dat hoef je tenslotte niet aan de deur te hangen die hier niet verslaafd geweest. Niet waar? En dan zegt kwart twee. Nou ja, dat kan ik geen zeggen bij die broer en zuster. Nee, maar bij ons hebben we meegemaakt dat ze weer begonnen te drinken. En dan zeg ik die, maar ik ben niet de mede verantwoordelijk voor. En daarom zeg ik, als daar niemand meer verslaafd is, dan gaan we er met z'n allen een vaartje drinken. De Bijbelse gedachte, ik zal het niet doen, zegt Paulus, in de eeuwigheid ter wille van degene die zwak is. Dan moet u het maar goed onthouden. En zo is het met de kleptomaan, die moet niet zeggen, oh, ik kan dan wel wat rommelen in de zaak, die moet breken. Niet waar? En een homofiel moet volkomen breken met zijn zonde. En anders, ook al gaat dat ten koste van je aardgerief. Want anders wordt zo'n kwade inval voort van het hele rijk der duisternis. En die voert dat algehele zonde voor slavernij. En dan zegt Jezus, wat baat het de mens als hij de hele wereld wint. Maar hij is zelf verliefd. Je weet wat het ergste wat je kan overkomen, is dat je zelf verliefd. Er zijn wat vrome geesten die zeggen, je moet jezelf kwijt. Maar als ik mezelf verlies, dan weet ik niet meer wat ik doe. Ja. Ja, dan moet je toch wel een vrome geest zijn om te zeggen dat je zelf moet verliezen. Want dan lijkt je schade. Kijk, dat zegt de Heer dus over dat oog uitdrukken. En dan staat er waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Nu was dat woord Gehenna, dat is weer een vertaling in het Grieks. Van het Hebreeuwse woord Gehinnom. Dat betekent het dal van Hinnom, dat is een beeld. Het dal van Hinnom, dat is ten zuiden van Jeruzalem. En in dat dal van Hinnom, daar offerden de Joden in hun grote afval hun kinderen aan de god Moloch. En die verbranden ze met vuur. Dus dat was een gruwelijke zonde. En dat dal dat was dus onrein verklaard. En later gooiden ze daar de vuilnis uit Jeruzalem. In en alles wat de stad verontreinigde, ze, dat kwam in de dal Hinnom. En dat werd in brand gestoken. Er waren wormen, daar lagen de lijken van de misdadigers. Ja, daar werkten de wormen. Maar, bedoelde hier dat? Jezus gebruikt dit beeld van dat dal Hinnom als beeld van de eeuwige verlorenheid. De Heer die spreekt altijd in gelijkenissen. En dat dal van Hinnom, dat Gehenna, dat gebruikt hij als beeld van de hel. Dat woord Gehenna, dat onuitblusbare vuur, die hele onzienlijke wereld, ja, die kun je alleen maar in beelden uitdrukken. En dat beeld gebruikt de Heer dus van dat dal Hinnom. Zoals hij de hemelse zaligheid vergelijkt met paradijs bijvoorbeeld, dat is ook een beeld. En de duivel vergelijkt met een slang, ook een beeld. En dan staat er waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Dan gaat het niet over die lijken, want dan moet er staan waar hun wormen niet sterven, of waar de wormen niet sterven. Die lijken wegvreten. Van Herodes, daar staat er, hij werd door de wormen opgegeten. Ja, dat is hier al grote reden gehouden. Daar staat er niet, hij werd door zijn worm opgegeten. Maar Jezus zegt waar hun worm enkelvoud niet sterven. En niet hun wormen, daar gaat het ook niet over. Maar het gaat erover dat in die poel des vuurs de mens ontluisterd wordt. En die ontluistering van die innerlijke mens die wordt vergeleken met een worm. Met zijn worm. Als die vrome vriend van Job, gelijk door vrome geesten, de mens even schildert, dan zegt hij: de sterveling is een made. En het mensenkind is een worm. Kijk, hij bedoelt dat niet. Een worm wordt in de Bijbel gebruikt voor een mens om te laten zien dat hij heel totaal niks is. Nou, dat zijn de vrome geesten die zeggen: mens is niks. Zeg maar, stop je aan de weegschaal, dat betekent niks. Als David het lijden van zijn grote zoon tekent, van de Jezus Christus, van de Messias. Maar in al zijn onwaardigheid, in al zijn aantasting van het lichaam, ziel en geest, dan zegt hij: ik ben een worm en geen man. Dat onuitblusselijke vuur, die poel des vuurs, die laat geen enkele grootheid over. Ze zeggen: alles wordt afgeknaagd. Alleen hun worm, zegt hij, die worm, dat is het restant. Iedere eigenschap die nog enigszins doet denken aan iets verheven, aan de vorige glorie, aan kracht, dat wordt weggenomen. En het enige wat overblijft, dat is die worm. Die worm is sterk niet. Ik zou zeggen, dat is het restant van de innerlijke mens. Dat is de verschrompelde mens. Dat is de naakte ziel. Dat is de ontledigde geest. Waar alles uitgehaald is en weg. Wat enigszins nog positief, iets positiefs doet denken. Het is de verschrompelde inwendige mens. Jesaja eindigt met de woorden: waar hun worm niet zal sterven en hun vuur niet zal uitdoven. En ze zullen voor al wat leeft een afgrijzingen. Wat is de poel des vuurs? Ja. Ik kan er geen voorstelling van maken, maar ik hou me maar aan die uitdrukking van Jezus, hun worm. Dat is dus alles weggenomen. Dat is net als in het graf, alles verkeerd. Maar hier is dan nog dat er staat, hun worm sterft niet. Dus dat er overblijft op. En die pijniging staat, die duurt in alle eeuwigheden. En dan staat er letterlijk tot in de eeuwen der eeuwen. Dan zeggen we, ja, wat betekent tot in alle eeuwigheid? Eindeloosheid. In Hebreeën 1 vers 8 staat van de Zoon: uw troon, o God, is tot in alle eeuwigheid. Hetzelfde woord, tot in de eeuwen der eeuwen. Dus de Bijbel heeft een bepaalde waarde voor die uitdrukking eeuwen der eeuwen. En dat wordt aan Jezus Christus toegegeven als iets eindeloos. Daar hebben wij geen voorstelling van. Jezus zegt aan het eind van Matthäus 25, deze zullen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. En dat zijn gelijkwaardige woorden. Als ene eindeloos is, is het andere ook eindeloos. Maar wij weten niet wat eindeloos is, omdat het de tijd ophoudt. De tijd is iets van de aarde. Ja? Tijd is iets van de aarde. De tijd, dat is een afgekeerd stukje van de eeuwigheid. Ja. Dat is duidelijk. Ja, dat is heel gewoon. Hun worm sterft niet. Dat zeg je, hun worm sterft niet. Onuitblusbaar vuur. Nou, ik zeg, wat is boven de begrenzing van ons denken? Maar ik laat u zien, dat is de aantasting van de innerlijke mens. Want deze mensen hebben geen lichaam, maar deze mensen hebben alleen een inwendige mens. Zoals wij ook een inwendige mens hebben, maar wij zijn bekleed met het kleed der gerechtigheid. Wij hebben een geestelijk huis. Dat is het geestelijke lichaam. Eeuwenlang hebben de mensen de populaire voorstelling gehad, als je sterft ga je naar de hemel of naar de hel. Dat is wel erg vuil gekleurd, want zo is het dan weer niet. Maar als iemand wedergeboren is, dan komt hij in de stad God. Als iemand onwedergeboren is, komt hij in het dodenrijk, in het huis van bewaring. Ze worden daar bewaard, in de gevangenis. Dus je zegt, niet doe maar je wil. Ja? En dan word je bewaard tot de dag van het oordeel en dan komt de absolute en definitieve scheiding. Ja, en dan willen we morgen, willen we ons bezighouden. En daarvoor heb ik dit onderwerp niet genomen en ik wil dat jij niet mee eindigen met hel en verdoemenis. Ja. Want ik wil morgen op een vrolijke wijze eindigen. Dus ik wil morgen het nieuwe Jeruzalem met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat willen we dan morgen mee eindigen. Tot zover. Ik heb nog een boekje meegebracht. En dat heet Israël zonder Christus, volk van God, vraagteken. Israël zonder Christus, volk van God. Dat is een brochure die ik geschreven heb. En die kun je zo heerlijk doorgeven. Niet aan iedere buurman, maar u kent ze wel. Waarvan u denkt, dat moet u eens lezen. He? 60 cent bij de boekentafel. Openbaring 21. We gaan een paar versen van lezen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid die voor zijn man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, die de tent van God is bij de mensen, en zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn, en zal al hun tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten heeft, zei, zie ik, maak alle dingen nieuw. Dat is zover. We willen het vanmorgen hebben over de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. En ik hoop daar ook niet te veel van af te dwalen. Zult u tot en niet behoren tot de vraagsteller, tot gisteravond. Maar beperken het tot het onderwerp, wat we behandelen. En dat komt al gauw, ik noem het net kwalijk, maar je komt zo gauw van het een op het ander. En dan raak je de draad kwijt. En dan willen we wel graag de draad weer opvatten. En dan willen we dus spreken over het nieuwe Jeruzalem, de heilige stad. En als we teruggaan in de geschiedenis, dan kunnen we al in het Oude Testament een man vinden die daar zich bezig hield met die stad. En waar de ketel weer aanwezig is. En die man die daar voortdurend mee bezig was, heette Abraham. Dat weet je wel. Dat Paulus schrijft in Hebreeën 11 iets over de gedachtewereld van Abraham. Als hij uittrekt uit Ur der Chaldeeën. En dan staat er in Hebreeën 11, vers 9. Door het geloof heeft Abraham vertoefd in het land der belofte als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob, die mede erfgenaam waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad met de fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. En in vers 13 staat dan: in het geloof zijn deze alle gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de wetten hebben zij die gezien en begroet. En zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Want die zulke dingen zeggen, geven te kennen dat ze een vaderland zoeken. En als zij gedachten geweest waren aan het vaderland dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren. Maar nu verlangen ze naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hun een stad bereikt. Daar kunt u dus zien waar het om gaat, ook voor ons. Er zijn nog zoveel christenen die zo bezig zijn op de aarde, ze moeten nodig alles doen, nietwaar? Maar Abraham niet. Abraham die zocht geen stad op de aarde. Hij verliet het Ur der Chaldeeën. Dat was een heel gemis, want dat was het meest ontwikkelde cultuurvolk van die tijd. En de Heer zegt, ga naar een land dat u die wijze gaat. Abraham behoorde tot dat ras van emigranten, dat wat naar achter kan laten. Want als je gaat emigreren, dan kun je niet alles meenemen. Dat weet iedereen wel. Dat is een bepaald soort mensen. Dat kan makkelijk iets achterlaten. Dat zoekt een nieuwe toekomst. Nou, Abraham had ook dat emigrantenbloed in zich. En dat moeten wij ook hebben. Wij moeten ook emigreren. Ja, wij moeten emigreren, net als Abraham, van de aarde naar de hemel. Overgezet, dat is ons vaderland. En als Abraham dan in Kanaan komt, dan zouden we zeggen, nou is hij er. En dan zegt de Bijbel, nee, want hij zocht geen aardgrond. Abraham had de belofte dat hij een rechtvaardiger zou zijn en dat zijn geslacht rechtvaardiger zou zijn. Hij zocht rechtvaardige mensen. Hij wilde onder rechtvaardige mensen wonen. En als hij dan, zoals het staat, het land van noord naar zuid doortrekt en hij zoekt naar rechtvaardigen, nou dan kan hij ook net als die ogen net wel een lampje in zijn handen nemen, want hij kan die rechtvaardiging niet vinden. Hij vindt wel een stad, Sodom. Maar in die stad Sodom zijn uitgerekend nog geen 10 rechtvaardigen. Ja. Was dat nou het land der belofte? Hij vond het niet in Kanaan. En dan staat er, hij woonde in tenten. En alle die in tenten wonen, die deelden uit dat zij een vaderland zoeken dat ergens anders is. Hij settelde zich daar niet in Kanaan. Omdat hij, ik zou zeggen, het niet meer van Kanaan verwachtte. Dat bood hem niet. Dat was een goddeloos land. Het was wel een mooi land. Kijk, maar Abraham heeft geleerd dat hij zich daar niet thuis kon voelen. Hij was uitgetrokken met zijn neef Lot. En dan vind ik het merkwaardige, Abraham woonde in tenten en op een gegeven ogenblik te lezen van Lot dat hij in Sodom woonde. Die had daar een huis. Die had daar een vast verblijf. Lot was een rechtvaardige, zat er in Druttel. Abraham was een rechtvaardige en we zien dat die rechtvaardigen uit Alkander gaan. De ene groep rechtvaardigen die houdt zich bezig met de aarde en bereikt het doel niet. En de andere groep rechtvaardigen die houdt zich bezig met de hemel. Met het Kanaan dat boven is. En met de stad die boven is. En Lot die komt in Sodom te wonen. En het is, hij heeft het aan Abraham te danken dat hij eruit gehaald is. En dan is dat Kanaan geen beeld. Dan is Sodom geen beeld van de belofte God. Maar ik zou zeggen dat de ondergang van Sodom meer een beeld is van de poel des vuurs. Die van zwavel brandt, weet je wel. En dat deed Sodom ook. Abraham is aan het denken gegaan, dat komt niet vanzelf. Net zo min als hij de opstanding vond, toen hij zijn zoon ging overleggen, dat God machtig was om uit de doden op te wekken. En hij was de eerste die gedacht was dat een mens kon opstaan uit de doden. Dat kwam vanuit die nood. Hij stond in een geweldig conflict. Nou, Abraham vond toen in zijn teleurstelling in Canaan, toen alles onder hen weg viel, dat was zijn land niet, dat kon de Heer niet bedoelen. En toen heeft hij zijn gedachten naar boven gericht. Kijk, toen is hij overgeschakeld. En hij zocht de stad die boven is. En hij kon het ook, zeggen, het oog omhoog. Het hart naar boven en beneden is het niet. En zo zoeken wij ook de dingen die boven zijn. Kijk, Abraham is onze vader in het zoeken van de dingen die boven zijn. En Jezus is ons daarin voorgegaan. En dan hebben wij het over het hemelse Jeruzalem, over de stad God. En dat doen de rechtvaardigen die boven zijn. Daarom verwerpen wij alles wat zich bezighoudt op het ogenblik nog met Jeruzalem. Want die zijn niet gegaan in de voetsporen van zijn vader Abraham. Abraham zocht geen aardse stof. Er zijn nu nog mensen die bezig zijn met een aardse stof. Jezus sprak in gelijkenissen. En de Bijbel spreekt in gelijkenissen. En het is ons voor velen moeilijk om zich een stad in de onzienlijke wereld voor te stellen. En dan tegelijk te denken aan mensen. Het is niet een nieuw Jeruzalem dat bewoond wordt door mensen, maar dat nieuw Jeruzalem, dat zijn de mensen. In dat nieuwe Jeruzalem zou ik me voor kunnen stellen een tempel. Die tempel, daar komen geen mensen in, maar die tempel bestaat uit mensen waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En wij dus levende stenen waarin de tempel gebouwd wordt. Vandaar dat het nieuwe Jeruzalem, die stenen, dat zijn de gelovigen. En wie woont in het nieuwe Jeruzalem? Dat is God. Zo goed als God eerst in de tempel woont. Als Jezus zegt in het huis mijn vader zijn vele woningen, dan woont hij erin en wij zijn de woningen. Wij zijn de woningen waar hij in vertoeft. En wij laten dus de gedachte aan de materie en aan die gezellige woningen in die Jeruzalem met die tuin voor en die tuin achter. En dat creëren, dat laten we los. We denken niet aan de materie. Net zo min als wij zoeken een hemel staan aan. En dan zegt de profeet, wij komen te wonen op eigen grond en op eigen bodem. Dat is een kostelijke uitdrukking van de profeet Jesaja. En dat hemelse Kanaan, dat moet ook veroverd worden. Net zo goed als Jozua Kanaan moet veroverd. Het was wel een land overvloeiende van melk en olie, maar ze moesten stuk voor stuk de vijand uitroeien. En dat moeten wij ook. En Abraham heeft zijn nakomelingen niet in de natuurlijke wereld, maar die heeft ze in de geestelijke wereld. Niet naar het vlees, maar naar de geest. Want het ging bij hem niet om land en om ras en om bloed en om bodem. Maar het ging bij hem om een geestelijke zaak. En Jezus zegt uitdrukkelijk tegen zijn volksgenoten: jullie zijn uit je vader, je denkt dat je Abraham tot vader hebt. En ergens was dat in de natuurlijke wereld al een voorganger, maar Jezus zei: dan heb je vader de duivel. Dat is een andere vader in de geestelijke wereld. Abraham sterft. En Abraham had altijd een geestelijke stad gezocht. Een stad die boven was. En Abraham komt er niet. En daar zegt de schrijver van de Hebreeënbrief: die waar dat ze de belofte niet gekregen hebben. Dat heb ik net gelezen. Ze hebben de belofte niet gekregen. Want hij kwam in het dodenrijk. Paulus zegt in de Romeinenbrief, hoofdstuk 5, hij zegt: de dood heeft geheerd van Adam tot Mozes. Dat wil zeggen, tot en met Mozes, tot degene die onder de wet waren. Jezus is ook geboren onder de wet. Jezus is ook in het dodenrijk geweest. Want de Romeinenbrief zegt in het hoofdstuk 6: de dood heerst niet meer over hem. Heeft wel over hem geheerst. Want hij behoorde ook tot de categorie van Adam tot Mozes. Dat betekent dus die van Mozes waren naar zijn wet. Dus Abraham komt niet in het Jeruzalem dat hij gezocht had, maar hij komt in het dodenrijk. Hij komt. En dat weten we uit de geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus. En ik spreek liever over de arme, man en de rijke Lazarus. Ja, want hij is al zo lang gelukkig. En die arme man, dus die rijke man en de arme, de rijke en Lazarus en de arme man. En dan staat er dat er een onoverkomelijke kloof is. Die arme man, die wordt gedragen in de schoot van Abraham. En die schoot van Abraham, dat is het deel van de verzamelplaats van de rechtvaardigen. Abraham was een rechtvaardige. En in het dodenrijk, daar vinden we dus de rechtvaardigen bij elkaar. Ik heb wel eens een toespraak gehouden in Den Haag. En dat dodenrijk verklaard vanuit de gedachtenwereld van die ouders. Ja, de dodenrijk bevond zich dan onder de aarde. De benedenste delen der aarde. Als een water. Als een bloed. Onder de aarde. En u weet wel, voordat een dier dan sterven, dan zakken ze door de aarde heen en komen dan zo in dat dodenrijk. Dat onder de aarde is. Hij zult dus een gesneden beelden maken van iets dat onder de aarde is. En dat was de oude Joodse voorstelling. Dus dat water, dat was onder de aarde en dat ging dan verder als zee en dan was het vruchtbaar. Dat was het dodenrijk. Dan kun je wel begrijpen dat in dat beeld er een lichtzijde was en een duistere zijde. Wat onder de aarde was, dat was de duistere zijde van het dodenrijk. Wat onder die aarde uitkwam, dat was zichtbaar in de zee en daar viel het tongetje op. Dat was de zee. En dan kan ik begrijpen dat er een onoverkomelijke kloof is in dat dodenrijk. En waar zit die kloof in? Dat is de licht in duisternis. Ja, dat is onoverkomelijk. En dan is die rijke man in de duistere zijde en Abraham is aan de lichtzijde. Maar ik zou het zeggen aan de bovenkant van die zee. Dat de zon schijnt. Maar zij vinden zich in dat deel van die zee dat onder de aarde is. Waar volkomen duisternis is. En dan nog wel aan de diepe kant. En dat noemt de Bijbel de afgrond. En een van de vragen die ik niet beantwoord heb, was: hoe komt u eraan dat de afgrond het dodenrijk is? Nou, dat is ten eerste dus uit deze voorstelling. En nummer twee. Ik heb Paulus in Romeinen 10 ergens, en ik zal die tekst natuurlijk niet verklaren, die zal in de afgrond neerdalen. Namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen. En dan zegt hij eerst, die zal naar de hemel opklimmen, reed om Christus te doen afdalen. Die zal in de afgrond neerdalen om Christus uit de doden te doen opkomen. Dan merk je dus, hij neemt synoniemen naar de hemel stijgen om Christus te doen afdalen en in de afgrond neerdalen om Christus uit het dodenrijk op te halen. Nu gaat het niet over die vertaling van die tekst, die moet u dan in de Romeinen brief lezen, maar het gaat erover dat dit Paulus dit associeert, die gedachte. Het dodenrijk en de afgrond. Abraham is daar als een rechtvaardige. Een rechtvaardige, niet door het bloed van Christus, maar als een rechtvaardige van voor de wet. Die het zonde niet toegerekend waren, maar God rekende zijn geloof als rechtvaardigheid. Zegt Paulus. En daarom was hij een rechtvaardige. Niet door zijn inspanning, want hij had geen wet. Hij kende ook geen verzoening door de wet. Maar Abraham werd zijn zonde niet toegerekend omdat hij geloofde. En God rekende zijn geloof voor rechtvaardigheid. En bij David, als hij in het dodenrijk komt, dan is David ook een rechtvaardige. En die was onder de wet. En de wet die rekende de rechtvaardigheid naar de inspanning waarmee men de Gods wet had gevolgd en betracht. Abraham was geen volmaakt rechtvaardige en David ook niet. Maar David kon zijn ongerechtigheid eigenlijk goed meemaken door offers. Nou, maar Abraham die moest het alleen op het geloof hebben en daarvoor is Abraham onze vader. David kon nog wel boeten, want de wet die gaf het middel tot vergeving der zonde. En David kon zingen wel zaligheid die in zonde zijn vergeten. Dat kon Abraham niet, maar Abraham die zou moeten zeggen, mijn zonden worden niet toegerekend. En wij zijn rechtvaardig omdat Christus het voldaan heeft. En daarom zijn wij volmaakt rechtvaardigen. Er zijn dus twee soorten rechtvaardigen. Altijd geweest, dat zijn de rechtvaardigen die een geestelijke wereld zochten. En er zijn rechtvaardigen geweest die het gewoon op de aarde hebben gedaan. Ik stel me voor dat de mensen die naar de tempel gingen en de offers brachten, nou ja, die brachten dat offer en dan was het koud af. Maar er waren ook mensen die waren bezig, wat heeft dat offer te betekenen in de geestelijke wereld? Voor de verdiening van schuld, wat is dat? En hoe zit dat in elkaar? Deze mensen waren dus geestelijk bezig. En dan zegt de Bijbel dat de aartsvaders uitgerekend bezig waren met de geestelijke wereld. Abraham en Isaac, staat er, en zijn erfgenamen waren bezig met die stad God en met het hemelse Kanaan. Nou, ook mensen die waren niet mee bezig. Lot was er niet mee bezig, maar was wel een rechtvaardige. De rechtvaardige Lot wordt hij genoemd. Zij was bezig met landerijen op te zoeken. En de schoonheid van het dal, van de streek. Nou, die weet dat er op een einde staat er dan, hè? Daar ging hij wonen. Hij wilde het goed hebben op de aarde. En dan zegt het dan niet, geen goed dan in dit leven achter. Ja, dat behoorde hij toe. En dat is dus, je zoekt een stad in de hemel of je zoekt iets op de aarde. Beide kunnen rechtvaardiger zijn. Maar daar zit in de geestelijke wereld dus een geweldige scheiding in. Ja, en nu gaat als Jezus sterft, dan wordt de toegerekende rechtvaardigheid wordt reëel, want Jezus sterft voor de zonde van de hele wereld. De Heer die gaat naar het dodenrijk, naar de benedenste delen der aarde, naar de gevangenis, en hij komt ook in de schoot van Abraham, en daar weet dus Abraham dat hij een volmaakt rechtvaardig is door het bloed van Jezus Christus. Zo goed als de arme man, dat daar weet niet. Arme man, daar kun je zeker van zijn, zijn naam is God is mijn hulp. Nee waar, Lazarus. Dat betekent God is mijn hulp. Nou, die man heeft de beslissing meer van de aarde verwacht. Die man heeft ook
toen hij daar het leren bedekt lag, nu waar bij de poort van de rijke man, heeft hij zijn gedachten, heeft hij zich verheven naar de toekomst, naar een andere wereld. En dat was de reden dat hij gedragen werd in het schoot van Abraham. Die schoot van Abraham, dat zijn daar die mensen, nu waar dat het beeld van die mensen die zich verzamelen in de dodenrijk, in die bezige waren geweest met de geestelijke wereld, met de stad God, met het Kanaan daarboven is. Dan heeft hij daar mijn man ook gedaan. En als Jezus opstaat uit de doden, dan staat er de graven geopend, dat is het deel van de dodenrijk. En dan staan er velen op, niet alle, die staan erop, dat zijn zij die bezig geweest zijn met die stad God. En die zit die zal vinden. En met hun geestelijk lichaam, als ze opstaan, dan wil dat zeggen dat hun geestelijk lichaam zich losmaakt uit het dodenrijk en ze voegen zich bij Jezus. En dan voor de straten, en ze gaan naar de heilige stad. In Matthäus 27, dus ik heb dat overal behandeld, maar dan. Het is ook nodig om dat hier even te zeggen. Dan lezen we dit. En de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen, geestelijke lichamen, werden opgewekt. Dat wil zeggen, ze konden nu zich in de natuurlijke wereld manifesteren. En ze gingen uit de graven na zijn opstanding. Ze kwamen uit het dodenrijk na de opstanding van Jezus en kwamen in de heilige stad. In het nieuwe Jeruzalem. En dan staat erachter, niet waar zijn aan velen verschenen, maar het staat, en ze zijn velen verschenen op aarde. Zo goed als Jezus ging verschenen. Jezus verscheen na zijn opstanding aan velen op aarde, en die heiligen, vele heiligen, en welke heiligen zijn dat? Nou, dat zijn degenen die bezig geweest waren met die heilige stad. Dat zijn vele mensen die. Jezus zegt, ze zullen aanliggen met Abraham, Isaac, Jacob en al de profeten. Nou, dat is nou net een categorie. De profeten ook, die hebben zich bezig gehouden met de geestelijke wereld. David, die heeft zich bezig gehouden met de toekomende dingen van de geestelijke wereld. Dat kun je in het psalmen lezen. Ja, als die zegt, de Heer heeft gezegd op mijn hier zet u aan mijn rechterhand, zodat gij al uw vijanden zult onderworpen hebben, dan is hij bezig met een toekomende wereld. Dat zijn mensen, dat komt niet vanzelf, dan moet hij op instellen. Dan moet je mee bezig zijn en dan komen die gedachten vanzelf. Je moet niet denken dat God die mensen opeens iets toonde. Maar die mensen waren ermee bezig en in hun gedachtenwereld zagen ze dat. En dat schreven ze. En ze wisten dat het van God was. Dat is zo goed dat wij de Bijbel lezen en je ziet iets en je zegt, dat van de Heer. Zo, dat is een gedachte God. Het is niet zo dat je dan eventjes bij je schouders genomen wordt en dan krijg je een druk of een tik of zoiets. De mensen, als ze wachten op de dood des geestes, dan wachten ze op iets in de natuurlijke wereld. Hè? Dat die tong in beweging komt. In plaats dat ze hem zelf in beweging brengen, in het geloof. Dus Jezus gaat naar het nieuwe Jeruzalem. Die stad God, die van eeuwigheid in het denken God is geweest, net als het land God. Die stad God, die wordt dan reëel. Kijk, die stad God is de bouwmeester ervan, maar die was in zijn gedachten. Maar als Jezus opstaat uit de doden, dan wordt die stad God concreet in de geestelijke wereld. Dan komt de moordenaar aan het kruis, komt in die stad God. Weet je waarom? Omdat hij bezig was met het koninkrijk. Die moordenaar aan het kruis was bezig met de geestelijke wereld, want hij zegt, Heer, gedenk mij als hij in die koninkrijk zult gekomen zijn. Nou, die man die zag ook wel dat Jezus stervende was. Die had Jezus ook afgeschreven van de aarde. Net zo goed als zichzelf. Hij zei, maar denk eraan als je in je koninkrijk komt. En daarvoor kwam die man dus. in te geven. Man, ingewachte en je bent met mij in het paradijs, dat is een ander beeld voor de stad God. Abraham komt er, David komt er. Als er zou vele heiligen, wie zou er wel niet gekomen zijn? Ik denk de man is Lot. Lot die zou wel niet meegegaan zijn, want Lot dat was wel een rechtvaardige, maar die was niet bezig met de dingen van met de hemelse dingen. Lot die was bezig met de dingen van de aarde. Die woonde niet in tenten, maar die woonde in Sodom. Want daar lag handel. Ja, dat was de nering. Dus, die stad die wordt daar geformeerd. En in het midden van de stad wordt de eerste steen gelegd. En dat is de steen, de hoeksteen van de tempel. Ja, Jezus is de uiterste hoeksteen van de tempel. Die stad wordt gebouwd, maar de eerste steen van de tempel wordt daar gelegd, dat is Jezus Christus. Dus in dat nieuwe Jeruzalem, en dan zeg ik maar één, maar het nieuwe Jeruzalem. Maar dat in het nieuwe Jeruzalem, dat vinden we dus de heilige, de rechtvaardige van het oude verbond, die de stad God, die de hemelse gewesten hebben gezocht, en die van de verte hebben omhelst, zegt de oude Statenvertaling, en lief gehad. Ze hebben die gedachtenwereld omhelst. Ze hebben het plan God lief gehad. Daarin hebben ze de gedachte God overgenomen. Van die stad. En wat je zoekt, dat ontvang je. Nadat Jezus opgestaan is uit de doden en het evangelie wordt verkondigd, dan wordt er verteld dat Jezus door zijn bloed je zonde schuld is weggenomen. Dus als je dat aanvaardt, dan ben je een kind van God en ben je een volmaakt rechtvaardiger. Wij mogen zeggen, we zijn een volmaakt rechtvaardiger. En dan word je op hetzelfde ogenblik word je overgezet in dat hemelse Jeruzalem. Want wij zijn burgers van de stad God. Wij hebben daar ons domicilie, zoals dat letterlijk staat. Wij zijn daar ingeschreven in de burgerlijke stand in het boek des levens van het Lam God. We zijn door de poort gegaan. Ja, om binnen te komen. En die poort is het beeld van onze reiniging. Dus onze geestelijke mens, onze inwendige mens, met ons geestelijke lichaam dat we nu hebben, met ons geestelijk lichaam zijn wij in het nieuwe Jeruzalem. Maar met ons natuurlijk lichaam verkeren wij op de aarde. De mens leeft dus in twee werelden. Hij leeft in een geestelijke wereld en hij leeft in een natuurlijke wereld. Een koe leeft alleen in de natuurlijke wereld. Een engel leeft alleen in de geestelijke wereld en wij leven in twee werelden. Dus het nieuwe Jeruzalem, dat heet allereerst de heilige van het oude verbond, die de stad God zochten, en nummer twee, de rechtvaardige uit het nieuwe verbond, die nu leven. Die zijn overgeplaatst. Wij zijn overgeplaatst. En dan zegt Paulus in de Galatenbrief dat wij tot het nieuwe Jeruzalem behoren. Hagar betekent de berg Sinaï in Arabië. Dat is Galaten 4, de 25. Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen en slavernij. Het natuurlijke Jeruzalem, dat zijn slaven van de zonde, slaven van de wet. Maar, zegt hij, het hemelse Jeruzalem is vrij. En dat is onze moeder. Want er staat geschreven, verheugd zij onvruchtbare die niet baart. En breekt uit en roept gij die geen wezen zijn. Dus dat volk uit de heidenen, dat nooit gemeenschap had gehad met God, dat is nu inwoner van het nieuwe Jeruzalem. En die Joden, die in het natuurlijke Jeruzalem wonen, dat zijn kinderen van de slavernij, die zou worden op één lijn gesteld met Hagar, de moeder van Ismaël. Dus als een Bijbels gezien is, dan behoren de Joden tot de kinderen van Hagar. Dan zijn die staan dus gelijk op één lijn met de Arabieren. De Bijbel leert ons dat de Joden op één lijn staan met de Arabieren. Want dat staat er duidelijk. Het Jeruzalem, dat tegenwoordige Jeruzalem, dat is verbonden met de wet, dat is Hagar. Een slavin. Maar het Jeruzalem waar wij toe behoren, dat is het hemelse Jeruzalem. En dat is vrij. Dat is niet verbonden. Wij behoren tot het nieuwe Jeruzalem. Dat wil zeggen, dat is onze moeder. En dan zouden we zeggen, dat is onze moeder. Dan worden wij opgevoed in vrijheid. Ja, het is vrij. Wij worden opgevoed in vrijheid. Niet dat je mag dat niet en je mag dat niet. En dat moet je. Opgevoed in vrijheid van de kinderen God. Wij worden opgevoed bij onze moeder in gerechtigheid. Wij vinden bij onze moeder de schutting. Wij vinden er heil, wij vinden er genezing. Hier worden onderwezen in de tent van je moeder. En als iemand sterft, dan gaat hij niet uit het nieuwe Jeruzalem, want zijn geestelijk lichaam is er niet. Hij verliest alleen zijn aards lichaam. Ja. En hij blijft waar hij is. In het nieuwe Jeruzalem. Een heel die zielenslaaptheorie, dat is ook zo'n onbijbelse woordtoon. Je blijft waar je bent. Wij zijn in de stad God. En dat is de stad van het leven. En wij verliezen het leven niet, want wij zullen de dood niet zien in de eeuwigheid. Ik wil alleen nog op een ander verschil wijzen. Niet alleen heb je het nieuwe Jeruzalem, maar je hebt ook een tempel in het nieuwe Jeruzalem. Er zijn mensen die de rechtvaardiging aanvaarden door het bloed van Jezus Christus. Maar ze zoeken niet naar de doop met de geest en naar de vervulling met de geest. Die mensen die behoren wel tot het nieuwe Jeruzalem, maar iemand die vervuld wordt met Gods geest, die gaat behoren tot de tempel God. Waar God in woont. Waar de vader en de zoon in wonen. En deze mensen, die laten zich klaarmaken tot koningen en priesters. Het gaat er niet over of iemand in tongen gesproken heeft en gedoopt is met God geest en zegt, nou ben ik het. Nee, nou heeft hij het instrumentarium om koning en priester te worden. Er zijn dus twee afdelingen in de heilige stad. Er zijn mensen die niet vervuld zijn met God geest. En er zijn mensen die wel vervuld zijn met God geest. De ene behoort tot de stad. En de andere behoort ook tot de stad, maar bovendien tot de tempel. Dat is net als in het dodenrijk. Met Abraham. Er zijn onrechtvaardigen en rechtvaardigen. Ze zijn allemaal in die zee. Maar de rechtvaardigen zijn aan de lichtzijde van de zee. En de onrechtvaardigen aan de duistere zijde. Dat zijn twee afdelingen. In de diepte van de zee staat er in de Bijbel, zijn de bokken der aarde. Mensen die bezet zijn geweest door de machten, die hun zonde op zonde hebben gestapeld. Die geen barmhartigheid hebben gedaan. Dat is die rijke man. Die allerzwaarste van de wet, de barmhartigheid, verloochend had. Ja, zo oordeelt God. Die had zijn naaste niet goed zo. Als zichzelf. En daar word je zwaarst in veroordeeld. De tempel God in het nieuwe Jeruzalem bestaat, want Jezus is de eerste grote steen. En hij is de bouwer van zijn huis. En elk persoon die gedoopt wordt met God geeft en zich ten dienste stelt voor het Rijk God, dat komt er natuurlijk bij. Ik denk al dat die vraag stelt, en als ze dan verbonden zijn en ze leven niet, nou ja, dan heb je er niets aan. Als iemand geweldige capaciteiten heeft in een natuurlijke wereld, en muziek is, maar hij studeert nooit en hij werkt nooit, komt er ook niks uit de bus. Maar had het kunnen zijn. Zo te erg is het dan voor hem. Jezus is de bouwer van de tempel. Zijn huis zijn wij. God is de bouwer van de stad. Dit is de stad God. De meeste mensen die willen van die tempel niet veel weten. Alle liederen die wij in de Johannes Heerbundel kennen, dat gaat allemaal over de stad God. En dan is het toch mooi als het over de stad God gaat, als dat maar niet over de aardse stad gaat. Ja, want dat is met recht zeggen, toen ik in zwart geslapen, had ik het voor de zon. Want dan ziet hij het oud Jeruzalem. Dat bij de tempel zo. Dat ik als kind voor gezien. Maar de Hebreeën schrijver zegt in Hebreeën 3 vers 3. Want Jezus is zoveel groter heerlijkheid dan Mozes waardig gekeerd. Als de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis. En ik heb het eens opgezocht. In een andere vertaling. En daar staat er. In een letterlijke vertaling, een concordante vertaling van de Bijbel. Want Jezus, deze ene, is heerlijker dan Mozes. Is meer heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd. Na verhouding dat het huis dat hij bouwt, meer eer heeft dan dat van Mozes. Dus Jezus is meer heerlijkheid waardig gekeurd, omdat na verhouding zijn huis meer heerlijkheid had dan het huis van Mozes. Mozes was trouw in zijn huis, het oude verbond. Jezus trouw in het huis van het nieuwe verbond. Want dat zijn de geestvervulde mensen. Die wettelijk strijden en Jezus voorbeeld navolgen. Dat is de tempel. En die tempel wordt dus nu verbouwd. Petrus behoort het toe. Johannes, de discipelen. En alle die in zijn voetstappen zijn gekomen. Als iemand sterft, dan blijft het dus niet in die zin. Als een geestvervulde persoon sterft, blijft hij de tempel God. Wat is nu de taak van de tempel God? Die ook tot het in die zin behoort. Wij hebben tot taak twee dingen. Jezus zegt, we zullen de werken doen die ik gedaan heb en nog groter. Dat zijn de twee opdrachten die hij heeft. En de werken die hij doet, dat is het herstellen, genezen, bevrijden, verlossen. Als Jezus de mensen herstelt, bevrijdt, verlost, dan zijn ze gewoon natuurlijke mensen. Jezus heeft geen geestelijke mensen gemaakt. Hij heeft de mensen gewoon bevrijd. Iemand die ziek was, die werd genezen, iemand die gebonden was, die werd bevrijd, punt uit. Nou, dan was hij gewoon mens. Had hij nergens last meer van. Om het in het kort te zeggen. Maar er staat nergens dat Jezus een geestelijke mens heeft gemaakt. Maar de Heer zegt, maar jullie moeten meer doen. Jullie moeten dat ook doen. Maar je moet bovendien die mensen op brengen naar de hemelse gewesten. En de handen opleggen voor de dood des geestes. Want dat heb ik nooit kunnen doen. Dat lag niet in mijn opdracht. Maar de geest was nog niet omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Hij moet eerst opstaan, ja, naar de hemel varen om die geest te kunnen geven. Dus wij mogen meer doen dan Jezus. Want wij mogen niet alleen zijn werken doen van herstel, maar wij mogen ook de mensen brengen tot de verzoening. En dat heeft hij niet gekund. Nou, en dat is de taak van de gemeente. Dat is de taak van de tempel God. Om in de wereld herstel te brengen en de mensen uit de wereld te brengen bij de poort en in de poort van het nieuwe Jeruzalem door de verzoening van zonde en door de poort in de stad. En wat hebben wij dan ook nog de taak om de mensen in het nieuwe Jeruzalem te brengen tot de tempel? Dat is het meerdere. Weet je wel? En het is meerdere dingen doen. Als wij iemand uit de wereld tot Christus brengen en hen bevrijden en verlossen doen het eerste. Maar als wij iemand die een gelovige is, die ziet tot het nieuwe Jeruzalem behoren, brengen tot de verzoening des geestes en tot het inzicht van het koninkrijk der hemelen, dan zegt Peter tot die stenen uit het nieuwe Jeruzalem laat u als levende stenen invoegen tot de bouw van een geestelijk huis. Dan wordt die steen uit de stad wordt ingevoegd in de tempel. Dat gebeurt op dat ogenblik dat iemand bewust deze weg gaat, deze hoge weg met Jezus. En dat is de opdracht van de gemeente. Hier op aarde. Maar ook, als dat Petrus zegt, ja, dan houdt zo'n moeite op. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. En dan staat er, wat staat er nou toe? Want, dat zij rusten van hun moeite. Nee, niet van hun werken, maar dat ze rusten van hun moeite, want hun werken volgen hen. Nou, wat dacht u van Abraham? Is hij of hij met de geest vervoegd? Nee. Weet u waar Hebreeën 11 mee eindigt? Met het zet. Zij zijn alle in het geloof gestorven, de belofte niet gekregen hebben, omdat God iets denk ik met ons voor had. Opdat zijn zonder ons niet tot is, volmaaktheid zouden komen. Nee. Nou, Abraham, die kan niet zonder ons tot de volmaaktheid komen. David kan zonder onzin tot de volmaaktheid komen. Want zodra, laat ik het in populair zeggen, zodra Petrus sterft, dan houdt de moeite en zijn strijd op. Hij hoeft ook niemand meer te bevrijden en de hand op te leggen tot gemeente en niemand de regen tegen te verzinnen. Maar hij moet wel in die stad waar hij dan is. En is het de stad van leven of van doden. Ja, het is het niet meer liever, het is de stad uit leven. En wat leuk, ja, dat ontwikkelt zich. Ja, alles wat leuk, dat heeft een ontwikkelingsproces. Maar dan mag hij in dat nieuwe leven meehelpen om hem tot de volmaaktheid te brengen. Tot de vervulling van de geest. Dat nieuwe leven moet ook de heerlijkheid kosten. Dus we hebben gelezen, de heerlijkheid God was in hem. Was in hem. Al deze mensen, ze zijn opgestaan uit de doden van het oude gewend. Ze hebben een geestelijk lichaam. Ja, ze moeten ook nog vervuld worden met God geest. Als mensen uit het nieuwe verbond sterven en ze zijn niet vervuld met God geest, maar ze zijn wel gewassen in het bloed van het land, komen ze, zijn ze al in de nieuwe verbond. Maar ze kennen de vervulling niet. Ik zeg altijd, het zijn oud-testamentische, nieuw-testamentische gelovigen. Niet waar? Het zijn nieuw-testamentische gelovigen op oud-testamentische grondslag. Niet waar? Door zij straat op gereformeerde grondslag. Ja. En die moeten ook nog vervuld worden. Ja, in die tijd is het misschien af. Nou, ze zullen het op een gegeven moment nog allemaal moeten ervaren. Want er zal geen enkel keer God ooit zijn die niet vervuld wordt. Want God zal zijn alles in alles. Wat een toekomst, hè? Even kijken naar mijn tijd, want hier. Nou zijn er geen vragen natuurlijk, maar ik moet toch wel opschieten. Ziet u de taak van de gemeente? Hier beneden en hier boven. Ja. De taak van de gemeente in het nieuwe Jeruzalem eindigt niet bij je sterven. Ga door. Want hun werken volgen hen na hun werken. Niet de moeite, maar de werken. Je zegt, de werken die ik doe, die zult gij doen. En die werken die volgen hen na. Ze moeten tenslotte wat te doen hebben, want ze komen in een levende stad. En Abraham wordt vervuld. En Elia wordt vervuld. En alle die wedergeboren waren zonder dood des geestes, ze worden vervuld. En dan wordt tenslotte die hele stad één tempel. De heerlijkheid God is in haar. Ze wordt als een bruid die voor haar man versierd is, zullen we gelezen. En als in die hele stad vervuld is. Daar gaat het naar. Hoe verder de tijd komt, hè, als bij de wederkomst het meer is, dan is die, dat die hemelse Jeruzalem vervuld. Zo goed als op aarde wat overblijft. En wat niet vervuld is, dat wordt door de antichrist weggenomen, nietwaar? Dat houdt geen stand tegen de demonie. Als mensen nu niet vervuld worden in onze tijd met Gods geest, houden ze geen stand tegen de opkomende vloed van demonie. Nietwaar? Die vloed van demonen die over de wereld gaat, die hou je niet tegen. Ik zeg wel eens door een predikbeurt het baardje vroeger achter de glazen van de boekhandel, van de christelijke boekhandel, nietwaar? Als je dat leest, daar heb je kracht God voor nodig. Dus op aarde zijn ze dan allemaal vervuld. En wat niet vervuld is, dat wordt dat valt weg. Onze ouders die konden dat nog wel, want dat was een vrijwel gezapige tijd. Maar je blijft niet staan als je deze leer niet hebt. Blijf niet staan in de toekomst. Want je ziet de demonie zich ontwikkelen, dan moet je kracht staan tegenover kracht. Geest tegenover geest. Maar dat is in de hemelse gewesten ook. En op een gegeven ogenblik is dat allemaal vol. Is dat allemaal rond. En Jezus zegt het waardig, heeft de tijd en de gelegenheden in zijn eigen hand. Die ziet dat. En als Jezus wederkomt, dan is dat op aarde rond. En dat is in de hemel rond. In het nieuwe Jeruzalem rond. Dan is alles vervuld met Gods geest. En dan komt er een teken. Staat er het geroep van de aardzingen en dan kan die de tempelgod, de gemeente van Jezus Christus. En dat zijn geestvervulde mensen die met hun geestelijk lichaam, maar nogmaals, die trekt uit dan om in het duizendjarenrijk de schepping te herstellen. Maar dat kan Abraham niet, die zal geestvervuld. Dan, dat kan Elia niet, want ze hebben nog nooit machten gebonden. Ze hebben nog nooit een kiek in de handen gelegd. Dus dan haalt de Heer eruit die scharen van overwinnaars. Dat is zijn lichaam. Dat zijn die koningen en die priesters. Die stad die wordt wel vervuld, maar die tempel die blijft afzonderlijk. Dat is het lichaam van Christus. Die overwinnaars, heb ik gezegd, die komen er nooit meer bij. Na de slag van Harmagedon komen er geen overwinnaars meer bij. Wij alleen kunnen ons beschikbaar stellen om ons te laten invoegen in die tempel God. En dat kan later nooit meer, dan kan de hele stad vervuld worden, maar je kunt nooit meer behoort tot de schare overwinnaars. Tenslotte zijn er koningen en die koningen moeten heersen. En die koningen, dat is dus dat parlement van God, waardoor hij de wereld en de hele kosmos gaat regeren. En de rest wordt geregeerd. Dus Abraham behoort niet tot de schade van de overwinnaar. Ze zijn wel vervuld, maar God steekt ze zijn wel af. Maar ze hebben dat koningschap niet. Dat is alleen weggelegd voor de gemeente van Jezus Christus in deze bedeling. En die gaan de aarde op, zou ik dat zeggen. Ja, want die weten komt te keren is om de aarde te herstellen. Om de mensen te bevrijden en te verlossen. En ze te vervullen weer. Nou, als de duivel gebonden is en in de afgrond geworpen, dan gaat de gemeente, gaat haar werk doen, wat er nu ook doet, bevrijden, verlossen en het werken met de krachten van de toekomende eeuw. Met de krachten die waar die dan volkomen ontwikkeld zijn. Dus eerst wordt de hemel vervuld. Het is altijd eerst de hemel, dan de aarde. Ik zag een nieuwe hemel en dan een nieuwe aarde. Eerst is de geestelijke wereld vol en dan komt de aarde aan de beurt. Het herstel van de aarde in het gereedheid. Nou, en dan de mensen komen tot bekering. Er is geen pressie meer, ze worden verlost. Dus ze kunnen vervuld worden met Gods geest. Wat kunnen ze dus niet meer worden? Koningen en priesters, want ze kunnen niet meer strijden. Nou, dat is het aardse paradijs. Al als mensen in het vrederijk dus tot bekering komen, tot vrijheid komen en tot vervulling komen, hebben ze dan een geestelijke ingang? Ja, wat behoren ze dan toe? Tot het nieuwe Jeruzalem. Dat is zo duidelijk. Als iemand het bloed van het lam aanvaardt, behoort hij tot het nieuwe Jeruzalem. En nu wordt hij inwoner van het nieuwe Jeruzalem. In het duizendjarig rijk, de mensen die tot verlossing komen en bevrijding vervullen, behoren tot het nieuwe Jeruzalem, maar niet meer tot de tempel. Want ze kunnen geen overwinnaars worden. Maar anders zeggen ze, ja, waar blijven die mensen dan? En net als ieder mens die het evangelie hoort, is het evangelie. Ze behoren tot de stad God, die Abraham gezocht heeft. Mensen die de stad God zoeken, zoals Abraham, krijgen de stad. Mensen die de tempel zoeken, die krijgen de tempel. Alleen niet. Het is maar wat je zoekt. Dat zul je vinden. En dan komt de duivel, die gaat de mensen verleiden. En dat is het grote probleem niet. Want het zijn allemaal mensen die gaaf zijn. De kinderen zijn gaaf geboren. Zonder nooit bezet gebied geweest. Ze hebben het evangelie gehoord, het volle evangelie, het zuivere evangelie. Uit de mond van degene die met hun geestelijke lichaam volkomen volwassen zijn geworden. Ja, ze horen dat evangelie. En dan gaat. En de hele aarde is een paradijs. Maar niet met zoals Adam en Eva. Die van de geestelijke wereld zoeken op Lazarus. Maar zij weten het wel. De geestvervulde mensen. En dan komt de duivel om ze te verleiden. Kracht heeft hij niet. Want die kracht die ligt in de poel met vuur, weet je wel, bij de antichrist. En dan kan ik begrijpen dat er een vraag was, en die gaat nu ook eventjes tussendoor behandelen. En die zegt, maar hoe kan dat dan, dat die mensen verleid worden? Ja. Waardoor worden ze verleid? En als je iemand verleidt, dan moet je hem altijd iets voorspiegelen. Ja, dan moet je hem iets altijd aanpraten. Dan moet je een leugen hebben die erin gaat. Om niet te zeggen dat is goed. Ja. En dan vraag ik me af, welke leugen zal hij gebruiken die inslaat bij geestvervulde mensen? Welke leugen? Hij kwam bij Eva ook met een leugen. Het koningschap. Want deze mensen zijn wel geestvervuld, maar ze missen het koningschap. Kijk, en dan zie ik in de Bijbel heel wat voorbeelden. Ik denk aan Miriam. Die gaat naar haar broer toe en die zegt, oh, je denkt dat jij het alleen maar weet. Wij kunnen net zo goed regeren. Dan haal je de moed vandaan in het plek. En wat wordt Miriam? Maar laat. En de Heer die zegt, ik heb Mozes uitgekoren en ik spreek alleen met hem van mond tot mond. Dat is de zonde van de gelovige Miriam. Die wilden gelijk zijn als Mozes. Want Mozes komt daar boven. En dat wilden ze niet. Dat is de zonde van de duivel. Dat is de strik van de duivel. Want daar is hij ook niet gevolgd. Hij wilde toch boven de mens staan. Ik wil boven de wolken zijn, zegt hij. De wolken is boven. Dat weet ik. Ik wil daar boven zijn. Ik wil naast God op zijn troon zitten. De allerhoogste gelijk zijn. En de vader zegt nee. De gemeente. Die wordt de allerhoogste gelijk, dat is wel bijvoorbeeld. Ik denk aan Korach, Datan en Abiram. Dat waren zonen van Levi. En wat wilden ze worden? Ze wilden gaan offeren, reukoffers brengen. Dus ze wilden wat zijn? Priesters. Er is op een gegeven ogenblik een opstand tegen Aaron, de hoge priester. Want die zonen van Levi, onder Korach, Datan en Abiram, daar staat, zij zeggen Aaron. Miriam zei, de Heer is ook in ons midden. Maar ze zeggen tot een Aaron, nou, wij hebben ook recht op de priesterschap. Wij willen ook priesters zijn. Ze waren de zieken die dienst hadden. En dan zegt ze, Aaron, ja, maar je hebt toch dienst in de tempel? Nee, wij willen offers brengen in de tempel. Dat mochten ze niet. En dan zegt hij, nou kom dan maar naar je reukoffers. 250 man. Kom dan met de reukoffers. Je hoort niet zien. En dan verschijnen ze voor God. En wat staat er dan? Dan daalt er vuur uit de hemel. En die verslindt deze 250 mensen die het werk van Aaron overnamen. Het priesterlijke werk. En de rest, voor het zaten naar Hiram, die weet je wel, de aarde openen zich en dan komen ze niet af. Dat is de zonde van mensen die iets schrijven in het koninkrijk God wat er niet toe komt. En ik kan me voorstellen dat dat de verleiding is, dat de duivel zegt, ja, maar nu zijn jullie wel met de geest gevuld, maar waarom zij op de kroon en jullie niet? Laat het nou maar eens afwisselen. Huh? Laat het nou maar veranderen. Kijk, en dan kan ik begrijpen dat er staat en er daalt de vuur van de hemel. Dat net als de koren en bij die 250. Want God rekent deze zonde zwaar aan. Dat een mens grijpt naar iets wat er niet toekomt. Dat heeft de duivel ook gedaan. De Johannes de Doper die weer doet naar iets wat er niet toekomt. Want wat zei hij? Hij zegt, ik moet minder worden en hij moet meer worden. En dan is mijn blijdschap gezond. Dat is de gedachte ook van de Heilige Engel. Die staan op de plaats waar God je gesteld heeft. Ja, dat is God ziet zijn eigen arbeider. En die zit tegen een arbeider God. Opstelt, ook in de gemeente, nou die zag die hiërarchie van God aan. Ze omringde de geliefde stad. Dan komt die opstand. We zouden zeggen van al die antichristen. Want de antichrist die komt ook uit de gemeente. Nou, dan komen ze ook uit het volk God. En ze verenastaten en zij omsingelden de geliefde stad. En die geliefde stad is natuurlijk in Jeruzalem. Dat zijn zij die trouw blijven. Ook in het duizend jaar rijk. Want ik heb net gezegd, de mensen die vervuld worden met God, dat is het in Jeruzalem. Dus zij omsingelen de geliefde stad. Zij gaan vervolgen dus, zij willen gaan vervolgen de hen die trouw blijven in het duizend jaar rijk en niet verleid worden. En de lege plaats der heiligen. Nou, dus zij willen in een geestelijke strijd, willen ze daar zijn waar ook die heiligen zijn. De heiligen, dat betekent de afgezonderde. De lege plaats van de afgezonderde, die koningen zijn en priesters, dat is ons zijn, dat afgezonderde. Nou, dat willen ze omkeren. Nou, dat is een satanische gedachte. Ze willen dat koningschap willen ze roven en zelf die kroon hebben. Maar ze zijn toch ook steeds geroofd. En dan daalt vuur uit de hemel. Dan krijgen die botsing tegen elkaar. Ik zie de grote witte troon, zegt dan de Bijbel. Ik ben bezig met het in Jeruzalem en de heilige stad, dat ziet u ook. Als dan na duizend jaar rijk de duivel geworpen wordt in de poel des vuurs, dan staat er een witte troon. En dan krijgen we de tweede opstanding. Dan ziet hij de doden, klein en groot. En de zee gaf de doden die er waren, de dood en de dodenrijk gaven de doden die er waren. De zee, dat heb ik net gezegd, dat is de verblijfplaats van de rechtvaardigen die in het dodenrijk zijn. En de dood en het dodenrijk, dat zijn de machten. De zee wordt niet geworpen in de poldervuur, maar de dood en het dodenrijk, dat zijn de machten. Ik zou dat voor kunnen stellen, als het de gevangenis is, dan is dat buiten die gevangenis het terrein waar hij nog zijn jurisdictie heeft, waar hij nog invloed uitoefent. Die zee waar hij niet die duisternis is, maar wel het terrein van de dood. Ja, dat is die zee, die geeft de doden terug. Ik zou zeggen, het goede deel uit het dodenrijk. Daar zou bijvoorbeeld Lot bij zitten. Ja. Om dat beeld nou maar eens vast te houden. Wat een rechtvaardig. Hij is niet serieus, maar weet hij nooit eens op. Daar zijn zoveel mensen die rechtvaardig zijn. En die het evangelie nooit gehoord hebben. En die worden geoordeeld naar hun werken. Die is zo groot, wat kan er ook op zitten? De gemeente. Die koningen en priesters, want Paulus zegt, tot in 1 Korintiërs zegt, weet je niet dat gij de wereld zult oordelen? Weet je niet dat gij de engelen zult oordelen? De scheiding maken in de geestelijke wereld? Weet je niet dat gij de wereld zult oordelen? En dan is er een boek des levens. En daar staan namen in van mensen die rechtvaardige daden gedaan hebben. Want in die voorbeeld komt niet iets dat verbonden is met de gerechtigheid. En Paulus zegt, er zijn heidenen die de wet niet kennen en ook Jezus nooit gekend hebben, maar die dingen doen die van de wet zijn. Rechtvaardige mensen. Wat denkt u van alle dingen? Van die kleine kinderen? Van de industrie. Wat denkt u? Zou dat nou maar zo willekeurig zijn dat je God zegt, nou die man maar in de poel dat zie je? Nee, God is een rechtvaardige God. God, er is een boek des levens waarin God barmhartigheid ten volle uitkomt. Als iemand in de poel dat zie je geworpen wordt, dan is dat omdat hij de duisternis liever gehad heeft dan het licht. Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bergen. Dat zijn ook zachtmoedige mensen. Jezus heeft niet te geloven gezegd, de zachtmoedige, want hij sprak tot je schade. Heel merkwaardig. Ook de kinderen uit de 1000 jaar rijk, die zijn natuurlijk ook niet vervuld geweest. Ja. Die zijn alleen gestorven. En als je niet in het onder het licht. Je komt alleen in het milieu, dus dan door het licht van het land. En die kinderen die zijn dus geweest in het dodenrijk, maar aan die lichtzijde, waar Abraham was geweest. Ja. Daar worden ze bewaard tot die opstandingsdag. Ik zie daar even het meelig. Die Ethiopië die er niet uit de kou gehaald heeft. De barmhartige Samaritaan, Jezus zegt. Ik was in de gevangenis en gij hebt mij bezocht. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Dat zijn mensen, dat zijn andere typen dan die rijke man. Kijk, de barmhartigheid, iemand die barmhartig is, dat heeft hij nooit van de duivel. Dat is een goddelijke eigenschap. Je naaste liefde hebben als jezelf. Zalig zijn de reine van hart. Ze zullen God zien. Zalen die gehongerd hebben en gedorst hebben gehad naar de gerechtigheid. Maar wie heeft hen dat evangelie verteld? Wie heeft onze vader dat evangelie verteld, dat wij kennen? Wie heeft het in de middeleeuwen gedaan? Ook al zaten ze in de kerk. Er is een Jezus verkondigd waarvan wij zeggen, ja dat is onweerlijk. Maar ze hebben wel gehongerd en gedorst naar de gerechtigheid. Dat deed mijn vader ook. En Jezus zegt, zalig die honger en dorst naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Die in de poeletier, dat is zeker niet. En die, maar deze mensen die hebben Jezus niet gekend als de verzoener van de zonde. Er zijn mensen geweest, ook in de kerk die oprecht waren, maar ze hebben nooit over zijn leven gezegd, ik ben een rechtvaardig. En waar zullen we, als ze nu opstaan, waar gaan ze dan naartoe? Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Deze mensen staan wel op, hebben een opstandingslichaam, maar ze zijn nooit door de poort gegaan. Dan staan ze op de nieuwe aarde. Want er staat ook dat die aarde ook bevolkt is. Ja, hij is bevolkt. Net, ik zal het zeggen, met het goede uit de natuurlijke wereld. Met mensen die hun best gedaan hebben, maar ze hebben er geen vergeving voor. Ik geef hier nog een tweede kans. Ja, dan is dat een predikant. Nee, want iemand die het evangelie afwijst, dit volle evangelie, die moet deze gedachte God niet. Die is wars van een gedachte God die een mens brengt tot de glorie. Maar iemand die het niet geweten heeft, die het niet gekend heeft, en toch zijn hart ging er naar uit. Nou, die komen op een nieuwe aarde. En dan staat er, dan komt dat een nieuwe Jeruzalem. Dat helemaal compleet is, helemaal geestvervuld. En de gemeente van Jezus Christus. En dat daalt van de hemel op de aarde, dat komt er in de zee bij de wereld. En dan gaan die poorten open. En dan worden ze uit op de aarde, op de nieuwe aarde, om het enige evangelie te worden. Dat die mensen nog gehoord hadden. Dat hebben die baby's niet gehoord. Nou, dat hebben die in die file niet kunnen horen. Nou, dat hebben de beschadigden van geest. Nou, de geestelijke gestoorden niet kunnen horen. Nou, daar staat dat deze mensen gaan weer rond, onder hen, waarvan de Bijbel zegt, ze waren overweldigd door de boven. Nou, Jezus is rondgegaan, toedoende, en alle genezen die overweldigd waren door de boven. Die moeten tegenop komen. En als je overweldigd bent, dan heb je wel verzet met de bevind. Je bent onder de deur gegaan. Je kon het niet meer. En die mensen die wilden wel, die konden niet. Nou, daar heb je nu het einde. Heerlijk is dat. Ja, God is rechtvaardig. God oordeelt naar de rechtigheid. Daar zitten geen fariseeën tussen. Kijk, want die zijn de conducteur. Want dat is het oordeel der hel dat die over zich gehaald hebben. Want die zijn bewust. Zijn ze fout geweest. Want die kenden Mozes. En ze hebben. En Mozes zegt God. Zeg je, die gaan je oordeel. Maar die baby's kunnen je oordeel. Die baby's kunnen je oordeel. Maar die poorten gaan open. Zo. En dan is het gemakkelijk. Want er is geen verdrukking. Er is geen pressie. En dan kunnen ze allemaal door de poort gaan. Dat wil zeggen, ze kunnen de voorziening aannemen van Jezus Christus. Dat is het enige evangelie. En die beschadigingen naar de inwendige mensen. Naar het lichaam zijn er niet meer. We zijn opgestaan. Ja, dat geestelijk lichaam, dat is zo, nog zo minimaal. Maar die beschadigingen, want er staat dat ze beschadigd ingaan. Dat is Paulus ook. Ja, dat ze wel ingaan, maar dat ze beschadigd ingaan. Ja, dat wordt weggenomen, die beschadiging. Door wie? En dan, kijk, die mensen uit het nieuwe Jeruzalem, die kunnen wel het evangelie brengen van de genade en van wat de Heer gedaan heeft, maar er staat maar van één categorie die de beschadiging is bij hetzelfde. En dat staat er dus, het geboomte des levens. Kijk, want dat heeft bladeren. En onder dat geboomte des levens, als je daaronder komt, dat is tot genezing van de zonde. Nou, dat staat op de laatste bladzijde van onze Bijbel. Dat staat op de nieuwe aarde. Ja. Dat is de genezing van de zonde. Die we de genezing erin gestapeld wordt, de werken die ik gedaan heb. Je hoeft geen duivelen meer uit te werken, maar ze moeten herstellen. Ze moeten het herstel brengen, zodat ze ook binnen kunnen gaan en volkomen met de geest vervuld worden. Geestelijke mensen op een vernieuwde aarde. Nog de aarde, wat is de aarde? Ja, de zon, daar heb je een aantal planeten. Daar leerde geloof vroeger met Nietzsche in de aarde, dat waren dan de binnenplaneten. Ja. De derde planeet vanaf de zon. Ja, waarom? Ze zeiden dat het niet de eerste is, weet ik niet. Dus dat is het geweldige plan God. Wie weet, die jongen, wie daar, waarom de derde zoon, en niet de eerste. Ja. Wie daar, gij zijt het. Aarde, gij zijt het. Niet waar? Waarom niet met vier stengels of weet ik wat? Aarde, gij zijt het. Ja. Wie daar, gij zijt het. Wij mogen het zijn. Dat is een heerlijkheid. Dat is de bruiloft des Lams. Ja, de bruiloft des Lams, dat wil zeggen dat de gemeente geen strijd meer voert, maar alleen herstel. En waarom? omdat bij de druiven het land dadelijk aan het einde is, die waren dan convertierlijk met God. Dat Jezus Christus weer alles overgeeft aan de Vader, nadat hij alles hersteld heeft en tot meerdere glorie heeft gebracht. God alles in alles. Dat wil zeggen dat God dan gaat wonen in alles. Met zijn kracht, met zijn heerlijkheid, met zijn glorie. Hij zelf. Maar alles is er dan in hem. En dat ontstaat daar op die nieuwe aarde. Waar de hemel en aarde verenigd zijn. Tezamen, zou je kunnen zeggen. En dan onderwerpt de zoon zichzelf op. En dan? Dan komt er niet de tijd. Maar de Bijbel is alleen het boek van het herstel. Dan moeten we ons met het herstel bezig houden. Er zijn mensen die houden zich met alles bezig. Het is voor mij dat we vragen. Dan hou je dan maar bezig met het herstel. Ja. Dat als God in mensen woont, dat is zo oneindig groot, die koning en priesters, want weet je wat dat is? Die gemeente, dat zijn mensen, ze hebben allemaal een kindje gemaakt. Ze hebben allemaal vrijwillig het kwade losgelaten. God woont in mensen met zo'n koninklijke waardigheid. Want dat zijn mensen die vrijwillig het goede hebben gekozen. Hem in zich hebben opgenomen. Want er wordt nooit iemand tegen zijn wil gedood met God steken. Er wordt nooit iemand gedood en nooit iemand wordt vanzelf heilig. Altijd omdat hij gekozen heeft. Niet wie gediener is. Ja, en daarna komt die geweldige kosmos. En die breidt zich nog altijd uit. Wat een werk. Wat komt er dan in de eeuwigheid? Van een kosmos die altijd weer groter wordt. Ik heb wel eens gelezen dat die altijd groter wordt. Ja, wat zal er dan gebeuren? En wij hebben zo'n mooi lied in de gemeente, die heb nog nooit in de Haag horen zien. Psalm 48. Ik heb het in Canada voor het eerst gehoord. Groot is de Heer. En hoog te loven in zijn stad. De stad van onze God. Ik verwonder me dat de gemeente na, want het is een schitterende melodie. Ze kennen het wel. Kennen we het wel? Psalm 48. Dan moeten de biologisten maar het vragen in Korten, dat ze zingen. Dan kunnen ze hier dan ze overnemen op een veel schonere wijze. Groot is de Heer en hoog te loven in de stad van onze God, een heilige berg. Schoon door haar zijn verhevenheid. Een vreugde voor de ganse aarde is de berg Sion, ver in het noorden, de stad van de grote koning. Amen. Ja? Nee, liever niet, want. Ja. 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 Ja, dat is goed. Ja. Ja. Ja, want die macht die hebben we uitgehouden. Ja, wij werken nu ook aan het herstel van hen. Want kijk, als een macht tot de dood toe blijft werken, en dat hebben we al zo vaak gezien, dat als mensen de Heer willen dienen en ze zijn gebonden, en zijn op weg, dan willen ze wel af. Nou, dan merk je vlak voor het sterven, en dan verdwijnt die macht. En dan verandert het precies, en dan komt de vrede, en dan zeggen de mensen, dat de sterven genade. Ja, en dan komt die blijdschap op het gezicht. Oh, dat hebben we al zo vaak meegemaakt. En dan hoor je, ik hoorde laatst van iemand die zegt, mijn vader is zo veranderd. Nou, als een man van 85, toen zei wij tegen elkaar, nou, dan hebben we dat niet gestorven. Nou, dat was het zo. Dat een paar weken daarna was hij gestorven. Die machten die waren teruggegaan, want die weten niet in de dodenrijk. Dus die zeggen, wij gaan weg. Maar als iemand Duitsers lief heeft, dan zegt hij, maar je blijft bij me. En dan gaat hij met de macht samen naar de afgrond, en dan gaat hij ook in de poel terug, want hij heeft de Duitsers niet goed gehad. Maar als mensen dat dan meemaken vlak voor het service, ja, dan zijn ze ook niet hersteld. Ze kunnen niet herstellen, ze gaan beschadigd in. En die beschadigingen worden dan weggenomen door Jeruzalem, maar wij willen niet de beschadigingen wegnemen, opdat die mens zich kan ontplooien en ook anderen kan helpen. Wij zeggen als onze gemeente, wij verdelen de gemeente in twee categorieën. Ja, de mensen die helpen en de mensen die geholpen worden. En waar wil je nou liever bij horen? Ja, de helpen, want het is zaliger. De geven dan te ontvangen. Maar nu kan ik wel zeggen dat de ene keer je geeft en de andere keer dat je ook wat ontvangt. Hoor. En daarvoor ben je. Daar is het niet goed. Ja, inderdaad. Dat. Ja, maar ik weet dat hij de voet heeft geluid. Dat is het fout. Kijk, ik bedoel dit natuurlijk. Als daar zullen kinderen zijn. Nee. Die zullen kinderen ook op aarde zijn als die als de verleiding is. Ja. Hoe dat dan gaat, dat zou ik zo gauw niet kunnen zeggen, maar ik bedoel, er zullen dus ook kinderen zijn. En die kinderen zijn niet gezond. Ja. Maar dat kinderen sterven, die gelijk in, die gedachte heb ik gerecht. Want toen ik het zei, toen dacht ik, hey, dat is wel wat te voeren. Ja. Ja, want God veroordeelt een ieder naar zijn werken. Dus daar staat ergens in het Oude Testament dat een kind weggenomen wordt omdat er goed in zat. En hij zat in een zeer slechte omgeving. En God nam het kind weg, ik geloof Abia. Abia, daar staat, en God nam het kind weg omdat er goed in zat. En die wil niet dat het goed in er nog uit werd gehaald, door zijn ouders. Ik ben blij, ja. 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 Ja, maar hij heeft nooit een ander de handen opgelegd voor de vervulling. Hij heeft die Heilige Geest ontvangen. Maar dat is niet een werk van hem, maar hij kreeg hem van de Vader. Hij ontving hem van de Vader op zijn gebed. Maar wij zullen ingeschakeld worden om anderen tot de vervulling te brengen. En Jezus heeft nooit iemand tot de vervulling gebracht. Ja? Ja. Ja, Jezus heeft de mensen die gebracht tot het geloof in de Heilige Geest. En dat hebben wij ook. Ja. Ja. Dus wij kunnen zeggen, dit is maar om je kruisje. Kom de Heer zeggen.
Lieve zusters, het is machtig en heerlijk wat God ons in handen gegeven heeft. Ik wil even stil zijn op